Hey Joris.
Ach ja, daar beginnen we altijd mee.
Ja. En hey vandaag. Jessica.
Ja, we hebben een gasten.
Aflevering 52.
Klopt.
En we gaan het over suiker hebben.
Wie? Denk mij juist, in onze oren klinkt die intro heel goed, maar Jessica hoort niks ondertussen, dus die denkt...
Ik ken hem ondertussen.
Ah, oké. Welkom, Jessica.
Dankjewel.
Ja, onze tweede gasten.
Nee.
Jawel, vrouwelijke.
Ja, dat is wel waar. Dat is ja. Wel waar, ja.
We hebben twee stevige kerels hier gehad, die een heel mooie prestatie neergezet hebben in Berlijn. Heb je dat gevolgd? Heb je de podcast al gehoord?
Ja, natuurlijk.
Heb je al gehoord dat Seppe onder de 2:30 loopt zonder voorbereiding, Christophe?
Ja.
Ja. Dus het kan, hè. Allee, je moet niet zo stressen.
als ik het talent had van Seppe, zou ik dat misschien ook kunnen, maar dat heb ik niet.
Ja, toch. En daarvoor nog geskate, hè.
Ja. Ja.
Maar toen dacht ik, ja, ze hebben ons hier ooit gezegd, je moet dingen doen buiten je comfortzone. Misschien moeten we ook gaan skillen volgend jaar, want ze gaan terug.
Mm-hmm.
Misschien moeten we gaan dubbelen daar. Is dat geen goede deal? Nee?
Ja, misschien.
Ja, misschien, voilà.
Ik denk niet dat ik ga kunnen lopen als ik er dag tevoren moet skileren. Ik zou het andersom willen doen. Eerst de marathon en dan skileren.
Ja, nee, want dan focus je wel op tijd en op marathon.
Nee, maar gewoon omdat ik weet dat als ik ga skileren, dan ga ik sowieso niet aan mijn marathon kunnen beginnen omwille van
valpartijen. Vallen.
Ja, daar ben ik heel zeker van.
Misschien eerst Jessica voorstellen, want het is
nog nog een leuke anekdote over skaten of skileren. Of, ik heb... Net voordat ik mijn Achillespees-operatie had, kon ik amper lopen. En dan heb ik een keer geprobeerd om te skyken. Skyken, dat is eigenlijk skaten en skiën samen.
Dus oh ja, je met kent... zo wielekes onder de latten.
Ja, maar je kent rollerskis is wat de alternatieve training van de langlaufers voor op de weg. Maar skyken was dan eigenlijk het off-road gedeelte. Grotere wielen, iets meer stabiliteit. En ik dacht van, ja, oké, goede alternatieve training. Een kameraad van mij had een paar skykes, die geleend van Yuri. Na 300 meter lag ik op mijn bek. Ik kwam wielertoeristen af, te koppig om te zeggen dat ik pijn had. Dus ik heb die ronde nog afgemaakt, wat dat ik wou doen. Dat ging van geen kanten. Ik heb die coördinatie gewoon helemaal niet. En ik heb toen een foto gemaakt van mijn bebloede knieën toen dat ik thuis kwam. Ja. Wanneer dat je nu op mijn...
Ik moet even beschrijven. Christophe zoekt ondertussen een foto.
Ik moet niet echt zoeken. Ah. Het grappige is wanneer ik naar selfies ga op mijn gsm, dat hij die foto laat zien van die twee bebloede knieën, omdat hij denkt dat dat ogen zijn.
Ah ja, mooi.
Dus, ja. Ah. Dus nee, ik ben niet zo'n held.
Ja. We gaan eerst Jessica voorstellen, want anders... Jessica gaat ook mee de Actua doen, en dat is een beetje stom als de luisteraar niet weet wie Jessica is. Nu, wie goed opgelet heeft, weet sinds vorige aflevering. Maar we gaan zo snel dat ik denk dat het vorige week was. Jawel, want toen hebben we het weggegeven. Dat we,
2 weken geleden, hè.
Jessica heeft een heel interessant Instagram-profiel waar ik een tijdje geleden op uitgekomen ben. En Jessica is meervoudig marathonloopster, om te beginnen. Wacht, Christophe toont foto.
Van de bebloede knieën.
Ja, ja. Onder selfie. Voor de rest allemaal selfies.
Dus, ja, Christophe, let nu op. Ik was aan het denken hoe we Jessica gingen voorstellen. Jessica is diëtiste. Dat is al heel belangrijk, want we hebben het er juist over gehad. Diëtiste, je hebt ervoor gestudeerd.
Ja, dat is een bacheloropleiding.
Ja, ik ga je harder zetten of je moet dichterbij.
Oké. Okay.
Ja, dat is niet erg. Een Olympische atleet heeft dat probleem hier ook al gehad. Bacheloropleiding. Want anders zit je voedingconsulente, voedingcoach.
Ja, er bestaan wel een aantal opleidingen die je zo kunt volgen in afstandsonderwijs of avondonderwijs. Maar de diëtistenopleiding is echt een bacheloropleiding.
Ja. Ja. Dus je hebt ervoor gestudeerd. Ja. Dat was al, hadden we al een vrij gerust gevoel toen we... Ons lieten injecteren met van alles. Daar komen we straks op terug.
Hij doet redelijk zwaarwichtig over dat klein pinneken.
Ja, dat priksje en naaltje.
Drama verkoopt daar. Mensen gaan nu echt verder luisteren, anders haken ze weer af misschien, zo na de eerste 3 minuten. Je zit meervoudig marathonloopster.
Klopt. Over 2 weken of 1,5 week. Ja. Nummer 7 alweer.
Nummer 7. In de strijd opnieuw naar sub 4.
Ik zou zo graag eens onder de 4 uur geraken.
Dat gaat u lukken als we je trainingen zien.
Ik hoop het.
En uw trainerenaccount volledig uitpluizen.
Voilà.
Gaat dat lukken? Ziet Christophe zit er te knikken. Ja,
het staat... de marathonsimulatie van afgelopen week was in principe sub 3:50.
Oké.
Want ze heeft daar...
Ik heb een beetje overdreven.
Overdone. Ja.
Ik heb daar, ik denk,
wel marge.
In de aanloop naar Sevilla hadden we ook even contact. En heb ik gezegd, als ik uw trainingen zie, moet dat gemakkelijk lukken.
Ja, maar toen heeft de warmte me echt wel de das omgedaan. Ja. Het was daar ongelooflijk warm. Was ik niet op voorbereid in februari op 23 graden. Dat gaat nu hopelijk niet het geval zijn. Dus laat ons hopen dat het deze keer lukt.
Heb je Amsterdam al gelopen?
Nee.
Ik ben daar geweest.
Dat is de eerste Noord-Europese warmte. Alleen Noord-Europese.
Nee, Amsterdam niet, hè. Rotterdam.
Rotterdam, ja.
En we zeggen Amsterdam lopen.
Ja, maar ik dacht dat je Rotterdam
nee,
doet.
Nee. Maar ik ben in Amsterdam ook geweest om Roy ooit de laatste 14 binnen te helpen. Ik weet nog dat ik aan 4:40 moest lopen voor Roy. Dat deed wel een beetje pijn. Maar eens dat Vondelpark in, dat lijkt fijn, maar dat is heel lang nog.
Ja, dank u. Ik heb ook al gehoord dat het stuk langs de Amstel ook geen cadeau is.
Nee, dat is vrij saai. Mm-hmm. Maar dat is nog een begin, dat valt nog mee.
Saai? Het is een kilometer blijft een kilometer, hè?
Ik weet het, maar er staat heel weinig volk.
Maar je loopt tussen andere lopers?
Er is voldoende volk, laat mij zo zeggen.
Ja, en ik hoop dat er in Nederland sowieso wat meer ambiance is als in Sevilla. Daar liepen we gewoon door de winkelstraten en de mensen waren verder aan het shoppen en je moest opletten dat je er niet tegenaan liep.
Dat is wel een beetje... Ik heb deze week twee keer de vraag gekregen van... wat is van de marathon van Parijs?
Ah, ja.
En in Parijs, die marathon is een van de grootste ter wereld, want daar zitten meer dan 45.000...
Nee, 60.000.
Oh.
Of 50, ja, wel serieus.
Ja, maar geen 60. Maar goed, maakt niet veel dan. Volk. Ja. Meer dan de ganse stad Tongeren. En dan denk je van, oh ja, oké. Maar niet iedereen heeft daardoor dat daar een marathon plaatsvindt. In Valencia weet iedereen, elke Valenciaan, elke bezoeker, weet daarvan, hier gaat vandaag de marathon door.
Ja, volgens mij krijg je gewoon een verlofdag daarvoor.
Ja, en in Parijs is het wel meer zo van, ja, er gaat een keer wel nog altijd een toerist oversteken die dat vindt dat hem op tijd in Louvre moet zijn en dat hem daarvoor niet om gaat gaan lopen omdat de straten zijn afgezet. Ik heb nergens zoveel overstekende mensen gezien als tijdens de marathon van Parijs, gewoon omdat dat... Ja, zo'n grote stad is dat zelfs een grote marathon daar nog niet de impact heeft die dat het in andere steden heeft. Maar ik vond het wel een leuke om te lopen.
Ik heb ooit ook op kilometer 38 gestaan in Amsterdam. En dat gaat je zo een brug onderdoor, je gaat dat wel merken. Daar ben ik mensen gaan aanmoedigen. Dat was een heel leuk gegeven. Er zijn er heel veel die daar berg op wandelden. Doe dat niet, blijf gewoon lopen.
Ja, dat is de bedoeling.
Maar je gaat dat wel, je gaat dat goed doen. Dan heb je al 5 minuten voorsprong of zo op schema.
Geen
ik ben
druk.
Er altijd gerust in. Ja.
Maar ik denk wel een heel mooie aankomst, want je komt in het stadion aan.
Ja,
hè?
Dat lijkt me wel cool.
Ja. Dat is daar waar Michel Butter op 8 seconden na de kwalificatie miste. Nee, nooit gezien.
Ik ben echt geen sportkijker.
Mijn mooiste marathon, zeker opzoeken. Ik heb dat al een paar keer in de... Eigenlijk zou je die moeten kijken... Nu, voordat je naar Amsterdam gaat.
Dat is omdat Joris die altijd kijkt, voordat hem loopt.
Dat is echt mental food, omdat dat zijn reis in Amsterdam is op weg naar een Europees ticket.
Okay.
En hij mist dat, ik zal het nu weggeven, hij mist dat op 8 seconden. En
waar kunt je die kijken?
Ik denk dat je die op YouTube nog wel ergens gaat terugvinden.
Maar geen Europees ticket, hè? Olympus.
Olympus? Ja. Dat zei ik.
Nee, je zei nee, Europees.
Oké, ja, luister dan maar terug, dan ga je horen dat ik Olympus zei. Allee, spannend. We hebben heel wat testen met u gedaan. Allee, jij mijn hond vooral. Mm-hmm. En dat komen we vandaag voor een stuk bespreken. En ook alles rond suiker. Maar ik heb toch wel Actua.
Mm-hmm.
Dus die moet er tussendoor.
Die moet er tussen, want het is de eerste podcast sinds het wereldrecord.
Wereldrecords, wereldkampioenschappen. Ik heb nog iets. Nee, dat gaat nu niet. Wacht even. Proficiat, Christof. Ja, Jessica, hoor je niet meer, je gaat applaus af.
Met?
Je hebt alweer de pers gehaald. Want wij staan in Runners met onze podcast.
Ah, ja. Ja, in Running.
Running.be.
Cool, proficiat voor u ook dan?
Ja, dus we staan er met een voornaam in.
Ja, ze hebben dat gedeeld op Facebook, van hier zijn de 10 podcasts.
Maar dat was een oude post, hè?
Maar dat was een oude post. Want en dan heeft iemand daarop gereageerd. En die had ons getagd erin. Daardoor weet ik dat... het was Jorg die dat gereageerd had van... Jullie zijn de running crew vergeten. En nu zie ik dat ze de tekst hebben aangepast. En ze hebben er een Engelstalige podcast uitgehaald. En ze hebben ons erin gezet. En
terecht, hè?
Ja.
Dat terecht. Dus voilà. Ik heb ons wel nog niet in het fysiek magazine zien staan. Dat thuis nog niet aangekomen is.
Ja, en ook Sporza, hè? Op Sporza hebben we ook gestaan ondertussen.
Jij vooral als trainer en trainingsapp. Ook proficiat daarvan. Wacht, ik zal nog een keer.
Yay.
Ja, de jingles, hè. Die moeten ze gebruiken.
Dat jij onthouden hebt onder welke knop
dit is. Ik heb dat straks snel opgezocht. Ja. Geel.
Nee, maar dat is wel leuk.
Ja, maar dat zijn side notes natuurlijk naast een wereldrecord op de marathon. Heb je het gevolgd, Jessica? Nee.
Nee, sorry.
Dat was op tv te zien, hè?
Ik doe heel graag sport, maar ik kijk eigenlijk echt geen sport.
Ik zat op het op het voetbalveld van mijn jongste zoon, die had match. En ik denk dat ik de enige was die op zijn smartphone aan het kijken was. Want hij heeft heel lang op sub 2 uur gelopen.
Ze waren wel te hard vertrokken, hè?
Ja, maar... waanzin. Mm-hmm. Als je de tijden, tussentijden ziet, split is 59:40 of zoiets, ten halve. Ja, dan zit je heb je nog 20 seconden marge. En, ja, het is niet gelukt, maar dan nog.
Ik vind het logisch dat er een wereldrecord gelopen wordt. In die zin, we zijn weer zoveel jaar later ondertussen.
Vier.
Er is weer meer verfijning gekomen op vlak van voeding bijvoorbeeld. Want zij, wanneer dat je de beelden gezien hebt, Kipchoge liep op zijn linkerarm ook een plakker. Dat is dan een plakker die dat live data doorstuurt, maar wel van hetzelfde merk, van Abbott. De technologie staat verder, hè, ondertussen de Alpha Fly 2.
Maar Kipchoge is 4 jaar
voilà,
ouder.
Dat vind ik, ondertussen is die kerel gewoon ook 38 ongeveer.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus dat die dan nog...
en ik denk dat er nog niet klaar is.
Een verbetering, een halve minuut er weer vanaf.
Ja. Ja, ik denk nog niet dat hij klaar is. Want ook als gezegd, de volgende kwam op 3 minuten binnen. Ze hebben heel lang gevolgd. Ja. Maar die wat gevolgd heeft, die is zelfs niet in de top 3 of top 4 geraakt.
Nee. Ja, logisch.
Ja.
Opblazen is...
Nu, ik vind het wel sneu ergens, want ik had thuis een gesigneerd truitje van Kipchoge met zijn wereldrecord. Ja, je hebt de sub 2 erop staan.
Ja, ja.
Maar ik heb gevraagd om op mijn truitje van 2018 effectief zijn huidig wereldrecord te zetten, destijds. Omdat ik dat belangrijker vond. Hij heeft daar wel die 1:59:40 ook nog bij gezet. Dat vond ik niet zo leuk. Maar ja, goed.
Heeft het wel gelopen, hè?
Ja, maar ik wou op dat truitje ook het wereldrecord hebben. Dus dat betekent nu dat ik 4 jaar later eigenlijk een gedateerd truitje heb.
Toen dat ik als jongere met atletiekclub naar de Memorial van Damme ging, kregen we een rugzakje en daar zaten zo gadgets in en onder meer van Nike. En ik herinner mij een langwerpige, dunne sticker met iemand die schreeuwt opstaan. Records are meant to be broken.
Ah, voilà.
Ja, dat is juist. Maar ik wil dan een nieuw truitje. Ik had beter aan Seppie of Bobby gevraagd van koop het finisher shirt en laat het opnieuw tekenen.
Ja. Je hebt hem niet gelopen.
Nee.
Dat is niet fair dan, hè?
Nee. Er is nog een wereldkampioen bijgekomen.
Ja. En Rempo Evenepoel.
Ja. Is hij door het ijs gezakt?
Nee.
Nee, omdat ik vorige keer in de podcast natuurlijk... Ik had gezegd, Remco moet meer met de benen en... Achteraf dacht ik, ben ik misschien te hard voor hem geweest in de podcast, want natuurlijk...
Ja, want hij heeft mij een bericht gestuurd, hij trok zich daar echt wel aan.
Ja, nee, dat niet. Maar dat zijn zo van die woorden, dat blijft plakken. En onze podcast blijven nu eenmaal staan, we knippen niet.
Nee, is waar.
Dus ik dacht van, oei, misschien gaan we weer in een storm krijgen. Het is niet gebeurd. Maar bij deze, ja, dat is gewoon antwoorden met de benen. Hè.
Ja, specifiek voor u.
Ja, dus chapeau.
Want toen dat hem zijn vingertje op zijn mond legde, dat was... Aan de finish. Dat was ook
maar
aan u gericht.
Als je goed luistert, Jessica, je hebt het niet gezien, veronderstel ik. Nee, voilà. Super sportvrouw. Als je ziet wat hij daarna zegt, voor zijn land, samen met Wout als team en zo verder, in communicatie hebben ze hem wel heel hard bijgeschaafd. Of hij is oprechter geworden.
Aha, voilà. Dat kan ook. Ja. Lefebvre zegt dat ze hem niks geleerd hebben.
Nee, dus dan hoop ik dat we nu de ware Evenepoel zien en dat we daar nog 10 jaar van kunnen genieten.
Die jongen is 22.
Ja, maar...
Ik spreek nu ook anders dan 6 jaar geleden toen ik 30 was. Allee, ik denk dat des mensen is, dat je evolueert.
Ja. En ook, bij hem zijn er ook interviews die blijven plakken. En, ja. Maar bij deze, sorry Remco, als je nu een tweede podcast van ons geluisterd hebt. Enorm respect.
Voilà.
Ja.
Is goed gemaakt. Ik denk dat ik straks een berichtje heb dat hem het u gaat vergeven.
Voilà.
Krijg je misschien van hem een t-shirtje.
Ja.
Ja, dat heb ik al. Ik heb een gehandtekend shirt van Quickstep thuis hangen. En zijn handtekening staat erop.
Dus. Maar geen Van Wout.
Nee. Maar ja, wat niet is, kan nog komen.
Voilà.
Moesten we journalisten bij de VRT kennen, die Wout heel toevallig goed kennen.
Kennen we iemand?
Ik weet het niet. Die moet me maar breed sturen. Dan had ik nog één ding, en dat wil ik wel meepakken. Gewoon een tip voor de luisteraar. Iemand de Keep on Running podcast al geluisterd?
Nee.
Ik heb één aanrader, omdat ik hem nu recent geluisterd heb. Hans Kleinput is de moderator in de podcast. We kennen Hans zeker als je in het triathlonmilieu zit.
Jessica heeft hem ook gehoord, maar ze weet het niet.
Heeft u niet binnengeroepen ergens? Heb je ergens meegedaan laatst?
Ja, duathlon, maar ik denk niet dat hij er was.
Nee?
Ik denk het niet.
Maar in Maastricht heb je hem gehoord waarschijnlijk.
Ja, daar wel.
Dus Hans heeft mij meermaals al binnengehaald, hij weet dat misschien niet. Hun laatste gaat over winst in de Transalpine.
Ja.
Van bij de Masters 2.
Koen Wilsens.
Ja, Koen Wilsens en Krijn van Koolwijk. Voilà. Ik vond dat een heel goede podcast. Ook omdat ze een journey beschrijven van de verschillende etappes en wat ze meegemaakt hebben en tips en tricks. Dus allez, voilà, bij deze een tip. Luister naar zeker de laatste Keep on Running podcast. Het voordeel is, die duurt ook anderhalf uur. Dus daar heb je wat tijd voor om tijdens een duurloop te lopen. Die anderen zijn iets korter. En dan moet je er zo'n paar naar elkaar luisteren. En dan... ik heb liever een langer verhaal. Zo.
Mm-hmm.
Je hebt ook een podcast, Jessica.
Ja, ren je zelf niet voorbij.
Ja. En ik zei nog, dat is omdat het over lopen gaat. Maar nee.
Niet echt eigenlijk. Nee, het gaat meer over het mentale jezelf voorbij rennen.
Want ik stelde eigenlijk de vraag in onze voorbeschouwing en ik zei, je bent ook beginnen te lopen omwille van fysiek of... maar dat is niet.
Niet helemaal. Ik ben nog niet zo heel lang geleden diëtist geworden. Ik heb mij omgeschoold. Ik was vroeger eigenlijk informaticus.
Okay.
En ik heb heel hard geworsteld met mijn gewicht, met mijn voeding, vooral met mijn relatie, mijn psychische relatie met voeding en met mezelf. En ik heb vroeger heel vaak gesport om af te vallen. Maar dat was niet echt een fijne relatie met sport dat je op die manier krijgt. En op een bepaald moment ben ik beginnen lopen om een soort van me-time te hebben en even te kunnen ontsnappen aan de thuissituatie. En dan is dat eigenlijk iets geworden waar ik mijn ei in kwijt kon. En dat heeft me eigenlijk door heel veel moeilijke periodes in mijn leven geholpen. Toen was ik 26 als ik daarmee begonnen ben.
Oké.
Okay. Ondertussen iets ouder.
Dus, want jij loopt heel vaak 's morgens. S'nachts noem ik dat.
Ja, ik heb ook een gezin en kleine kindjes en een zelfstandige praktijk. Altijd tijd tekort. En 's morgens vroeg is voor mij het handigste moment om te gaan, want dan ben ik zeker dat het niet interfereert met de rest van de dag. Dus dat is heel vaak om 5:30 's morgens. Maar ik ben daar niet alleen.
Nee, want dat viel mij op. Je zit er met een massa volk.
Soms wel, ja. We hebben ondertussen een groepje in de gemeente Zonhoven, de Blister Sisters. En daar lopen wij soms echt wel met een stuk of 9, 10 's morgens om 5:30.
Ja, chapeau.
Dat je alleen gaat, kan ik nog begrijpen. Dat je een tweede of een derde vindt die zo gek is.
Ik moet wel zeggen, zo de echte vroege shifts, zoals ik ze noem, we zijn maar met een 3-4-tal. Af en toe sluit er eens iemand aan die anders echt niet kan, maar zo... Ja,
die een vorken wil doen voor één keer. Zo.
Ja.
En misschien in de zomer, als de zon wat sneller uitkomt om 5:00, zet je ook maar meer.
Dan lukt dat ook gemakkelijker, ja. Nu is het al
je hebt je afhakers.
Minder. Ja, inderdaad.
Want het grappige is, de regio waar jij loopt, heb ik ook heel lang gelopen omdat ik in de buurt gewerkt heb.
Ja.
Maar ik ging daar uiteraard... Ja, ik ging er 's morgens wel voor het werk, maar dan was dat 7 tot 8 of zo ging. Ja. Dat was het vroegste wat ik deed.
Ja, en om 5:30 is bijvoorbeeld nu echt nog altijd wel pikdonker. Ja. Als ik alleen zou lopen, zou ik dan niet het bos ingaan.
Nee, als je dan de wei... Want dat ligt er niet allemaal heel vlak, hè. Dat is,
nee,
dat is
voilà. Ja.
Gelijk type putten en modder. En... Ja,
maar we zijn met een paar, we hebben goede lampjes, dus dat is altijd heel leuk. Hè.
Ja, chapeau.
Kwestie van gewoonte.
Ah ja, het is
maar je moet wel kunnen opstaan. Dat is
ja,
toch...
maar dat kost me heel weinig moeite. Ja. Mijn wekker gaat en ik spring
gewoon
uit bed.
Je bent een ochtendmens.
Ja.
Dan ziet je, wanneer dat je wakker wordt, ziet je ook met die suikers. Dat hebben we nu geleerd. Hè?
Ja.
We hebben heel veel geleerd. En het jammer is, we hebben vorige week evaluatie gehad.
Mm-hmm.
Want wat heb je gedaan? Je hebt zo'n een glucose-sticker, meter.
Ja, dus eigenlijk de sensor die al een aantal jaren gebruikt wordt voor mensen met diabetes, is nu ook beschikbaar voor mensen zonder diabetes. En eigenlijk kunnen we daarmee ons suikermetabolisme in kaart gaan brengen. Dat betekent hoe dat je lichaam reageert op de suikers uit je voeding, maar ook op de sport die dat je doet. En inderdaad, s'morgens vroeg bijvoorbeeld stijgen we suiker vanzelf als gevolg van het stijgen ook van cortisol, wat bijdraagt bij het wakker worden. Dat zijn een aantal dingen die daarin zichtbaar worden. En ik heb al heel veel cliënten die de sensor gebruikt hebben, vooral in het kader van bijvoorbeeld gewichtsverlies of het vermijden van energiedips. Maar ik was wel eens benieuwd wat dat ging doen met sportieve mensen zoals jullie.
We zijn wel niet hetzelfde profiel, dat wist je op voorhand al. Een ander sociaal leven, dat is ook gebleken. Mm-hmm. Ook het contact dat we gehad hebben was in het begin, omdat we hebben een moment een aflevering over DNA gemaakt.
Ja.
Ja.
Daaruit bleek dat ik, wij allebei, redelijk goed suikers konden.
Nee, daaruit bleek niet veel, vond ik.
Jawel, daar stond ergens een opmerking dat we...
Maar dat onderzoek staat gewoon niet ver genoeg. Ik zeg het, op die van hoe goed kun je met glucose om, daar waren twee scores.
Ja.
Dus we hebben meer dan... We hebben tientallen testpersonen gehad en daar waren maar twee scores op. Een 3 op 10 en een 8 op 10.
Ja, maar ik heb die 8 op 10
hadden,
onthouden.
Ja, wij hadden allebei 8 op 10. Maar ik bedoel, het was of 3 op 10 of 8 op 10.
Ja.
Het is niet dat dat zo super geïndividualiseerd is, waar dat je ook concrete kapstokken krijgt van zo kun je...
Sowieso, het probleem met DNA-onderzoek is dat er heel vaak meerdere genen voor eenzelfde eigenschap gaan coderen, net iets anders en in combinatie met... geeft dat bepaalde resultaten, maar ik denk dat ze daar nog niet ver genoeg in staan om er echt iets over te kunnen zeggen. Plus, dat bepaalt wel een deel, maar het is toch vooral de levensstijl die doorslaggevend is. En die twee factoren zorgen ervoor dat ik er nog niet mee werk. Eén, we weten er eigenlijk nog niet genoeg over. En twee, je kunt met je levensstijl heel veel gaan doen, ondanks je genen. En dan denk ik dat dat gewoon belangrijker is dat we daar naar kijken.
Ja.
Zeker omdat het voor veel mensen sowieso al moeilijk genoeg is. En als dan ook nog eens een keer blijkt uit hun DNA dat bepaalde dingen moeilijker gaan, dan hebben sommige mensen misschien een soort fatalistische instelling. Ik kan er toch al niks meer aan veranderen, dus
beginnen.
Het maakt niet uit. Terwijl dat echt nog wel kan.
Ja, zo zijn we ook in die test gestapt. Het leven is...
Ja. Dus ik was eigenlijk wel eens benieuwd om te zien hoe dat bij jullie zou evolueren, dat suikerprofiel.
Uw praktijk heet Jessified Health.
Mhm.
Van waar de naam Jessified Held?
Ja, Jessified, mijn voornaam, Jessica.
En maar dan moet je nog Fight achter plakken.
Ja, Fight, zo gewoon een beetje mijn manier. Mijn eigen manier eigenlijk van gezondheid te benaderen. Ik heb een beetje een eigen zienswijze. Ik was ook een van de eerste diëtisten die van in het begin besloot van ik ga niet met een klinische witte tafel, witte setting werken, zo heel medisch. Ik
heb van in het begin gekozen
voor een huiselijke setting, dat mensen zich op hun gemak voelen. En ondertussen zijn er meer en meer diëtisten die op die manier werken, omdat we wel merken dat dat toch wel nodig is voor mensen wat op hun gemak te stellen. Ik sowieso ook heel veel meer coachend werk. Ik heb ook een extra opleiding gedaan in de contextuele gedragstherapie. Omdat ik ook het psychische stuk rond voeding heel belangrijk vind. Omdat ik dat ook bij mezelf heel hard nodig heb gehad. Maar dus inderdaad, dat is de reden waarom dat het Jessified Health heet.
Ja, ik wou dat weten.
Ja.
Ja.
Vind je op Facebook, alle socials zit je natuurlijk.
Ja, ja.
En eigen website.
Ja.
Ja. En podcast.
Ja. Ja.
Nog dingen? Nee. Die we dringend moeten weten over de vennootschap.
Nee.
Ja, het is maar dat mensen die... Want ik moet bekennen, ik heb er heel veel aan gehad.
Ja, vertel eens.
Ja, omdat je mij bepaalde dingen hebt doen inzien. Ik ga nog niks weggeven, het moet spannend blijven nu.
Ja, spannend blijven. Zijn we zo'n half uur bezig.
Ja, maar dan trekken we ze weer tot het einde.
Jij hebt toch geen tijd vandaag?
Ik maak hier tijd voor, Christophe.
Nee, maar... Ja,
ik heb dingen geleerd.
Die
ik toepas.
Omdat het confronterend is geweest, het begin.
Ja, omdat je...
Misschien moeten we even uitleggen
hoe
dat de setting eigenlijk is. Allee, het concept is dat je eigenlijk dus die sensor 2 weken draagt, waarbij dat je de eerste week eigenlijk normaal gezien doet wat dat je gewend bent van te doen. Joris heeft geïnterpreteerd, we gaan eens een beetje testen en experimenteren en een paar extreme dingen gaan uitproberen.
Gaan we meteen al iets eruit lichten waar dat ik mij... onnoemelijk aan stoor dat het ook bij kinderen gepromoot wordt.
Ja, maar wacht, hè.
Je weet het, hè.
Ja, maar als
de bedoeling is...
Allee, wel even duidelijk maken voor de luisteraar. Als ik opgenomen wordt in een wetenschappelijk onderzoek, dan smijt ik mij.
Dus de bedoeling is, eerst doe je een week normaal.
Normaal
zoals
eet.
Je gewend bent van te doen.
Voilà.
Dan is de bedoeling dat we na die week gaan kijken naar het rapport en wat we eruit kunnen leren, specifiek voor u, voor uw situatie, dat je dan aan de slag gaat met de tips en dat je dan in week 2 ziet wat de tips doen.
Ja.
Dat is de bedoeling.
Alleen, ik had vooraf aangegeven wel, mijn sociaal leven, weekend 2 kan wel eens wat problemen geven, want ik had feestjes opstaan.
Ja. Maar zelfs als er feestjes zijn, kun je bepaalde dingen soms doen.
Ja.
Ja. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we dan zien dat die aanpassingen...
In ons WhatsApp-groepje.
Ja.
Voor de luisteraar, we hebben een WhatsApp-groepje gehad, 2 weken lang. Jessica heeft er redelijk veel tijd moeten insteken, want dus nu heb je even in het leven van Joris en Christophe gezeten, zo sturen wij berichten. Hele dagen, als het moet. Ja, en toch hebben we nog iets... Daarom zijn we die podcast begonnen, eigenlijk.
Ja, ik had gewoon altijd te veel te vertellen nog.
Ja.
Maar de bedoeling is natuurlijk dat we dan in week 2 zien wat dat de effecten zijn van die verbeteringen en dat dat je dat hopelijk kan stimuleren om die verbeteringen dan ook op lange termijn vol te houden. Want de adviezen die ik geef rond wat je in week 2 dan best doet, die gaf ik ervoor ook al aan cliënten. Maar het is vooral als je zwart op wit kunt zien wat het effect is.
Dat mensen, meetbaar, hè?
Ja, dat mensen echt ervaren van wow, dat heeft toch wel meer impact dan dat je denkt. En dat heb ik bijvoorbeeld bij mezelf ook gemerkt toen ik de sensor zelf ook getest heb.
Mm-hmm. Ik had een moment, heb ik gezegd, denk ik, ik wil die sensor nu dragen tot dat ik in Valencia moet lopen, om te kijken wat doet dat met u. Dus ik had wel een soort verslavend effect om te kijken...
Wat is de impact van dit en van dat?
Ja.
Ja. Je hebt in week 1 iets uitgezet waar dat ik bij ongelooflijk en stoor niet aan het... Niet uw actie op zich, maar de manier waarop dat het in de markt gezet wordt.
Je wilt het merk AA-drink volledig afbreken.
Ik wil AA-drink, ik wil de high energy of de energy AA-drink er volledig doorhalen, zeker bij kinderen.
Ja, maar ik heb het ook gezegd.
Ik stoor mij daar ongelooflijk hard aan, daar zitten zoveel suikers in.
Maar je zegt
zoveel, en dat wordt op jeugdwedstrijden, AA-drink is een sponsor van zeer veel... sporten en van clubs.
Niks tegen de isotonen, voor de duidelijkheid.
Nee. Ik bedoel, daarom specifiek die...
High energy.
Ja. En ouders geven dat aan hun kinderen. We hebben vroeger Olympics gedaan. Olympics, dat waren voor ons 5 disciplines op 1 namiddag voor de jeugdatletiek. En ja, dan kregen we na elke proef kregen we een AA-drinkje, bij wijze van spreken. Hè? Want ja, dat was een energiedrank en dat had je toch wel nodig.
Ja.
Maar je gaat veel te hoog.
Ja, het is vaak niet nodig inderdaad om zoveel suikers in te nemen. Hè? Dat was
om even te kaderen, ik had 3 padelmatchen aan elkaar, ik had toernooien. En ik dacht, ik voel me wat slap na de eerste match. Ik drink een AA-drink. Ja, en dat was een gigantische. Dat is de hoogste piek die ik gehad heb, buiten mijn chocomousse, denk ik.
Dat was
indrukwekkend. En ik moet toegeven, het weekend erop, mijn kinderen handballen. En die vroegen aan de AA en heb ik gezegd, nee, dat drink je niet meer vanaf nu. Dus het heeft al direct impact gehad op wie ik was.
Ben ik blij om.
Maar je hebt dus Jessica haar verhaal weer afgeblokt. Ik heb je gewaarschuwd, wij zijn chaos en we hebben niks voorbereid.
Ik probeer een leider uit te houden, maar...
gaat niet lukken,
bij
maar...
deze ga ik dat loslaten.
Doe je best. Als je echt het schema wilt hebben, moet je hier zo'n whiteboard hangen en zeggen waar je nu zit.
Ja.
Goed, we zijn begonnen. Ja. Allee, we zijn bij Jessica thuis langs geweest, in de huiselijke setting.
Ja, dus we hebben de sensor geplaatst. Dat gebeurt op de achterkant van de bovenarm. Dat was bij Christophe al niet meteen een succes, want die gaf nadien een error.
Het was mogelijk, wel snel rechtgezet, hè?
Mogelijk bij het gebrek aan lichaamsvet.
Maar dat kan ik mij dus moeilijk voorstellen. Omdat die topatleten van het NN Running Team lopen met diezelfde... meter, ja, die hebben nog minder.
Ja, het moet maar net op een foute plaats terecht zijn gekomen.
Ja, dat is echt pech volgens mij.
Is dat. Maar goed, ze hebben nu heel snel een nieuwe sensor bezorgd. Dus dat was uiteindelijk wel terug gelukt om dan de dag erna te beginnen meten. Ja, en dan zagen we toch al wel direct het een en het ander.
Ja.
Wat wel op zich grappig was, de app die je gebruikt om te scannen, laat wel een beeld zien van de sensor, van de waarde, maar dat is niet zo'n hele goede app. Die toont het niet zo echt in detail.
Geen het Renara.
Bijvoorbeeld. terwijl het portaal dat ik zelf heb, waar ik op kan inloggen, gaat sowieso meer in detail tonen. Maar ook, die app is oorspronkelijk nog altijd ontwikkeld voor mensen met diabetes. En daar gaat de optimale zone waarin dat je best blijft tot 180 milligram per deciliter, de bloedglucose. Maar eigenlijk voor gezonde mensen hanteren we liefst 140.
En wij wisten dat niet.
En jullie wisten dat niet.
Dus we zaten maar altijd groen. Yes. Ja,
oh, we gaan er een beetje buiten. Dat is niet zo erg.
Af en toe een beetje buiten, dachten die mannen.
Behalve bij Joris en Adrink, dat was...
En de chocomousse was ook indruk.
Ja, dag drie heb ik chocomousse gegeten.
En ook, toen stuurde je zelf dat je hem voelde, je piek.
Ja, ik voelde echt zo een opgejaagder gevoel. Zo. Ja. En toen heb ik gescand, want misschien even uitleggen, je moet met je gsm, near field communication of bluetooth, ik weet niet wat
near
het is.
Near field, ja.
Ja, tikt je eigenlijk tegen je sensor zit, ik kan het nog altijd, ik weet perfect waar hem zit. Tikt je met de bovenkant van de gsm tegen de sensor en dan heb je gescand.
Ja. En dan leest hij eigenlijk de data uit die dat de sensor verzameld heeft.
Gedurende?
8 uur.
Ja, en de sensor meet elke 15 minuten. Okay. En dat is onder andere dus het verschil met hetgeen dat de topsporters gebruiken. Daar is het... quasi constant. Ja. Ik weet niet hoe vaak de intervallen zijn, maar veel vaker. Plus, dat is wel via Bluetooth, real-time, wordt die data doorgestuurd.
Ja.
Ja, jammer genoeg voorlopig nog niet in België verkrijgbaar.
En dan vroeg onze tweede ding om te doen met die app. En dat was elke keer als we iets gingen eten of drinken, buiten water of koffie, dat we dat registreerden.
En uw sport.
En sport.
Ja. Omdat we dan een beetje kunnen gaan afleiden op basis van wat je invoert, wat je gegeten of gedronken hebt. En dan vervolgens de piek die je krijgt, hoe dat je erop reageert. En dat is een belangrijke. Je hebt enerzijds de kwaliteit van de voeding zelf die gaat bepalen hoe dat je piekt. En dan natuurlijk een hele persoonlijke variant. We zien dat er sowieso verschillen zijn tussen mensen onderling.
Mm-hmm.
En die zullen wel deels genetisch bepaald zijn. En er zijn inderdaad ook bepaalde genen die bijvoorbeeld een hogere kans geven op diabetes type 2 of zo. Maar heel vaak is het de levensstijl. En ja, de bedoeling is dan inderdaad dat we proberen die pieken te vermijden. Hoge suikerspiegels zijn sowieso niet interessant. Dat is niet gezond voor het lichaam. Maar ons lichaam heeft op zich wel een manier om daarmee om te gaan. Namelijk het produceren van insuline om die suikers omlaag te krijgen. Maar insuline heeft als groot nadeel dat het de vetverbranding stillegt en juist vetopslag gaat bevorderen. En dat is voor veel mensen natuurlijk... wat minder interessant.
Ja, want daar zou ik inderdaad ook even willen dieper induiken. Mm-hmm. Waarom zijn suikers belangrijk en waarom zijn ze schadelijk, tussen aanhalingstekens?
Ja, suiker is, dan hebben we het over glucose, is eigenlijk de voorkeursbrandstof van al onze cellen.
Mm-hmm.
Vooral onze hersenen bijvoorbeeld kunnen zelfs alleen maar op suiker, op glucose functioneren. En eigenlijk is het gewoon belangrijk dat we wel voldoende suikers binnenkrijgen om brandstof te hebben, om energie te hebben. Bij gebrek aan suikers heeft ons lichaam wel alternatieve manieren om aan energie te komen. We kunnen enerzijds ook andere voedingsstoffen die we binnenkrijgen, zoals eiwitten en vetten, gaan gebruiken als brandstof. En we hebben ook wel reserves opgeslagen in ons eigen lichaam.
Mm-hmm.
De sporters, de sporters kennen waarschijnlijk wel glycogeen. Dat zijn allemaal suikermoleculen, glucosemoleculen aan elkaar vastgeschakeld. Die worden vooral gestockeerd in de lever en ook in de spieren. Als die voorraad op is, dan kunnen we wel op onze vetreserves verder... Maar dat gaat dikwijls een beetje trager en wat moeizamer. En dat is hetgene wat mensen vaak ervaren als de man met een hamer.
Ja, ja.
Je kunt wel lang voort op die brandstof, maar dat gaat allemaal wat trager en wat moeizamer. Zeker wanneer je een levensstijl hebt waarin dat je lichaam gewend is om op suikers te functioneren, dan loopt die omzetting van vetten naar energie verloopt wat moeilijker, wat trager. Dat is wel iets dat je bijvoorbeeld kunt trainen. Door nuchter te trainen of zo bijvoorbeeld. En dat is onder andere een voorbeeld van hoe dat individueel bepaald is, natuurlijk wel.
Mm-hmm.
Ja. Te veel suikers, dat richt schade aan in het lichaam. Dat kan schade veroorzaken aan de bloedvaten. Dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je lichaam ook sneller veroudert. We krijgen wat we noemen zo oxidatieve stress aan de cellen. En die is een beetje onomkeerbaar. Dus dat willen we wel vermijden, natuurlijk. Mm-hmm. Ja.
Want, laat ons eerlijk zijn, niks zo gemakkelijk als suikers binnenkrijgen, hè?
Tuurlijk, het zit overal in. Hè. En het is
maar echt
goedkope,
overal, hè?
Ja, het is een heel goedkope brandstof.
Mm-hmm.
Grondstof. En wat dat ook, het is een verslavend, heeft een verslavend effect. Mensen worden steeds meer gewoon aan die zoete smaak en grijpen er elke keer opnieuw naar.
Mm-hmm.
Ja.
Want iets wat ik de afgelopen jaren sowieso al geprobeerd heb, is om iets bewuster te gaan eten in voedingskeuzes. Eerst zien dat je aan je porties groente komt. Dat je die porties groente niet gaat verbrodden door er een sausje over te doen altijd, dat slecht is. Keuzes gemaakt naar het vegetarische toe, om minder dierlijke producten te gaan eten. Ook om te proberen om minder suikers binnen te krijgen, maar dat is gewoon veruit het moeilijkste. Nee. Nee, vanaf het moment dat je tussendoor ze gaat gaan eten, ja, heb je zo weinig... Ja. Allee, de rekken met de suikerhoudende tussendoortjes, die zijn 10 keer zo groot en 10 keer zo goedkoop.
Zeker als het inderdaad gemakkelijk en snel moet gaan, zit je vaak met bewerkte producten.
Ja.
En die zijn het allerslechtste natuurlijk, want daar zit veel suiker in, maar ook heel veel ongezonde vetten. En daar hebben we het zelfs nog niet eens over. Nee. Dat wordt dan nog niet eens gemeten natuurlijk met die sensor, maar dat is ook belangrijk dat we daar ook de juiste vetten binnenkrijgen en niet te veel
van de slechte. Want dat spreekt over gesatureerd en...
Ja, verzadigde vetten, maar ook bijvoorbeeld bepaalde meervoudig onverzadigde vetzuren. Omega 6 moeten we ook niet te veel van binnenkrijgen. Mm-hmm. Omega 3 is eerder ontstekingsremmend, maar omega 6 is eerder ontstekingsbevorderend als je daar te veel van binnenkrijgt. En laat dat nu ook wel juist een van de vetsoorten zijn. Maisolie, zonnebloemolie, al dat soort oliën. Je zou denken dat is plantaardig, dus dat is per definitie gezond, maar dat is niet waar en dan krijg je daar in veel te grote hoeveelheden binnen.
Mm-hmm.
Dat is nog een ander verhaal eigenlijk. Ja.
Doen we want, voor mijn aflevering.
Want voor mij, dag 1, want we zitten in week 1 en we hebben die meter op en we scannen. Dag 1 was voor mij dadelijk de confrontatie met Royco minutesoep.
Ja, ik heb daar echt een andere stof leren kennen dan die wat ik al... Royco minutesoep, man.
Nee, dus wij maken af en toe verse soep, maar dat eten we bij... Een maaltijd, als een stuk van een maaltijd. Hè? Dus als een deel van een hoofdmaaltijd, om het zo te zeggen. Maar Royco minutesoep is voor mij vanaf september, bij wijze van spreken, is dat zo'n letterlijk een minuutsoepje. Hè? Iets wat dat super makkelijk klaar is. Wat dat op zich. Nee, maar als je
puur... Maar ik had terug een lachaanval kregen. Ik heb die toen al gehad vorige week. Royco minutesoep, Christophe, echt. Ja, vertel.
Maar dus, dus,
ik ga me even uitschakelen.
Ja, want ik heb heel graag die croutokes die dat erin zitten. Dus het moet ook pompoen supreme zijn. Hè? Want als het de gewone pompoen is, dan zitten die dingetjes daar niet in. Het moet pompoen supreme zijn.
Oh, ik ben even met mijn hoofd tegen de micro aan het stoten.
En op zich, als je dat dan kijkt, die calorieën. Dat valt nog mee. Mm. Het aantal calorieën valt nog mee.
Zou het maal 6 wel of zo? Hè?
Ja, maar los daarvan. Hè? Dus gewoon als je dan. Want mijn insteek is op dat moment snel en.
Voedzaam.
Nee, niet voedzaam. Het gaat niet over voedzaam, want ik wil gewoon iets smaak binnenkrijgen. En dat krijg je door die zouten. Mm-hmm. Krijg je dat heel hard binnen.
Zeker. Smaakversterker ook waarschijnlijk.
Ja. En dus het gaat mij zeker niet over voedzaam, want daarna eet ik een middagmaaltijd. Dat weet ik ook wel. Hè. Dat is mijn 10 uurtje, bij wijze van spreken. Maar ik reageer er super hard op. Hè.
Ja.
Mijn suiker ging. Ja.
Ja, ja.
Terwijl dat we met die grotere marge zaten, ging mijn suiker er toch boven.
Ja.
En daarna kreeg ik een dip.
Ja, en dat is ook het lastige vaak van die dips. Hè. Te hoog zitten is niet goed, maar die dips die zorgen er ook vaak voor dat mensen dat wel voelen. Mensen gaan dan vaak een beetje lastig worden, hongerig worden, moe worden en dikwijls dan daardoor nog meer suiker willen gaan eten. En dan kom je zo op een rollercoaster terecht. Hè.
Ja.
Ja.
Want dat is een hypo waar we het nu over hebben.
Goh, ja, een hypo, dan zit je eigenlijk al heel laag in suiker.
Maar Christophe heeft gewoon, die wel gehad, hè?
Ja, maar gewoon het dalen op zich is ook al dikwijls lastig voor mensen. Want je kunt bijvoorbeeld...
Omdat
ook,
je van hoog komt, is het een serieuze daling.
Het is vooral die variabiliteit, die pieken en die dalen, dat je ook gewaar wordt vaak. En wat ook gewoon niet zo gezond is voor je lichaam.
Nee.
Want als je bijvoorbeeld heel hoog altijd zit, maar je krijgt toch dips, hoewel je nog altijd hoog zit, maar je daalt wel snel, dan gaat je dat ook voelen. Ook al gaat je niet per se heel laag gaan in je suikers en geen hypo echt hebben.
Nee, omdat het verschil gewoon groot is.
Ja.
Dus in week 1 ben ik mijn soepjes blijven eten, want we moesten gewoon doen. Ja. Want als je daar al begint aan te passen, is het niet eerlijk eigenlijk.
Nee,
hè? En dan heb ik ook getest wat dat ik dan eigenlijk wel verwachtte. Dus 1, je weet dat je hoog gaat. Dat bleek dag na dag wel het geval te zijn. Het was niet altijd zo hevig als die eerste keer, maar goed. Maar ik zakte ook. En dan ben ik een keer gaan lopen nadat ik een soepje gegeten had. En daar heb ik toen ook de aantekening gemaakt. Ik voelde het.
Ja,
dus ik zat zonder.
Dat is ook het ding. Dus uw suikerspiegel stijgt en een goed functionerend lichaam gaat vervolgens door insuline die suikerspiegel liefst zo snel mogelijk laten zakken. De mate waarin dat gebeurt is ook weer individueel afhankelijk en hoe snel dat dan gebeurt. Maar als jij net aan het zakken bent en dan nog eens een keer gaat lopen bijvoorbeeld, je spieren gaan op dat moment heel veel suikers gaan binnentrekken. Mm-hmm. Ja, dan zakt je inderdaad vaak nog lager.
Mm-hmm.
En dan kun je echt een hongerklopje krijgen.
Ja.
Een flauw gevoel.
Want het is zo dat suikers worden verwerkt via insuline. Mm-hmm. Maar als je sport, dan is er ook een rechtstreekse doorgang. Hè?
Als je sport, heb je eigenlijk geen insuline nodig. Ja. De spieren, door de contracties, trekken die suikers echt binnen op dat moment. Mm-hmm. Ja.
En is het dan, kun je dan zeggen dat je het net door het sporten nog feller voelt, omdat de insuline wegvalt als...
Maar de insuline is er nog, dat is het probleem.
Ja, dus het is
want je waart
op,
al aan het zakken. Ja. Stel dat je, ik zou dat niet aanraden, maar stel dat je Royco zou drinken al lopend, dan zou je dat effect niet gehad hebben. Mm-hmm. Want dan is hetzelfde dat met je gelletjes gebeurt. Ja, ja. Je gelletjes gaan binnen, die worden heel snel opgenomen, je spieren gaan met die energie gaan lopen en er is niks aan de hand. Mm-hmm. En dat is een prima strategie om jezelf van fuel te voorzien. Maar als je inderdaad pakt een uur voorhand dat al genomen hebt... En je lichaam is dat al aan het wegmetaboliseren en je gaat dan lopen, dan krijg je eigenlijk een dal bovenop een dal. Ja, ja. En dat kun je inderdaad wel voelen.
Mm-hmm. Want dat was bij mij dus, dat was bij mij het geval. Alhoewel dat een rustige training was op zich. Geen training waar dat ik dacht van, hier ga ik te diep gaan in suikers.
Sowieso, wanneer je traint, gaat je heel vaak wel een mix gebruiken. Ja. Je gaat heel vaak wel een mix hebben van suikers en lichaamsvetten. En natuurlijk, hoe intensiever, hoe meer suikers. En hoe rustiger, hoe meer vetten. En als je suikers helemaal op zijn, dan gaat je puur op vetten verder. Maar lopen is op zich al vrij intensief. Dus je gaat altijd een deel suikers gebruiken. Zeker inderdaad, omdat die spiercontracties gewoon de suikers die er nog zijn binnentrekken, per definitie. Mm-hmm. Maar wandelen doet dat ook al een beetje. En dat is ook een van de strategieën die je dan bijvoorbeeld kunt toepassen om het optimaliseren. Als je na je middagpauze gaat wandelen bijvoorbeeld, of na een avondmaaltijd, dan ga je al merken dat je piek minder hoog is.
Dat is het
voordeel van een hond te hebben. Hè. Wij gaan na de middag gaan wij dadelijk toerke wandelen met hem. Ja.
Dat viel mij vooral op bij het ontbijt. Mm-hmm. We zagen in het ontbijt, ik eet redelijk clean, dat kunnen we wel zeggen, qua ontbijt. Nee, maar dat zat redelijk goed. Misschien de hoeveelheid druiven die was soms te hoog was of zo. Mm-hmm. Maar toch zag je een piek. En ja, ik denk inderdaad dat ik hem snel naar onder kan krijgen door te bewegen. Want wat deed ik? Ik ging onmiddellijk aan het werk. Ja. Sedentair beroep.
Klopt. Dat zou wel een verschil kunnen maken. Ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is, en dat gaat dan een beetje over de aanpassingen die je zich gaat doen naar week 2 toe. Je hebt inderdaad enerzijds het effect van de maaltijd die je net gegeten hebt. En als die minder suikers bevat, gaat je minder pieken. Maar er bestaat ook zoiets als insulinegevoeligheid.
Ja.
Hoeveel insuline heeft uw lichaam nodig om je suikerspiegel te laten zakken.
Ja.
En een eetpatroon, ook dat is bijvoorbeeld wel een beetje genetisch bepaald, maar zeker ook je eetpatroon. Wanneer je constant heel vaak veel suikers eet, wordt je lichaam minder en minder gevoelig voor die insuline en heb je steeds meer insuline nodig om nog datzelfde effect te krijgen. Waardoor je vaak gaat merken dat je eerst heel hard piekt voor je eindelijk omlaag gaat.
Ja.
En dat is iets wat tijd nodig heeft. Als je je voeding gaat aanpassen, dan gaat je wel al een lichte daling zien. Maar het is pas als je dat gedurende een lange tijd doet, dat die pieken ook minder en minder hevig gaan worden op basis van datzelfde ontbijt.
Ja. En dat hebben we gezien in week 2.
Ja.
Even wel in op je training nog. Wat ik ook zag, als we gingen lopen, steeg het glucose level zonder dat we iets deden.
Afhankelijk van het type training wel. Nee. Hè?
Ja, bij mij toch? Het is eigenlijk vooral zo inderdaad, wanneer je heel rustig loopt, ga je ook een deel vetten verbranden. En dan kan je lichaam gewoon de suikers die op dat moment nog in je suikers in je bloed zitten gebruiken. Wanneer je natuurlijk hoger in intensiteit gaat, gaat je relatief meer suikers nodig hebben. En als je bloedsuikerspiegel op dat moment niet zo heel hoog is, gaat op dat moment het tegenovergestelde van insuline vrijkomen, namelijk glucagon. En dat gaat ervoor zorgen dat je suikers die bijvoorbeeld nog opgeslagen zitten in je glycogeen, worden vrijgemaakt en je suikerspiegel gaat omhoog. Maar je bent aan het lopen, dus dat is niet erg. Je verbruikt die ook wel weer zonder insuline nodig te hebben.
Want we hebben dat een lange duurtraining van mij gezien.
Ja.
Ik moest hier rustig lopen, toch ging er een piek. En toen zei hij tegen mij, je hebt te snel gelopen dan. Want...
Niet per se te snel, maar blijkbaar, om echt in vetverbranding te zitten, is dat te snel voor u. Natuurlijk, ook dat is een beetje afhankelijk van een dag. Als je beter geslapen had, was dat misschien niet.
Nee.
Dat kan er ook afhankelijk van zijn. Maar inderdaad, een intervaltraining bijvoorbeeld of hele zware krachttraining gaat ervoor zorgen dat je suikerspiegel in eerste instantie stijgt.
Ja.
Maar door dan de beweging gaat dat ook wel weer zakken. Maar stel dat je bijvoorbeeld een intervaltraining doet en je gaat heel de tijd in het rood en je hebt niet veel tijd niet meer, dus je doet geen cooldown en je gaat direct achter je bureau terugzitten. Je suikerspiegel is op dat moment nog hoog. maar die spiercontracties vallen weg, dan had je wel weer insuline nodig om het te laten zakken. Ja. En dan gaat je dus vetopslag bevorderen.
Want dat is waarom dat we best na interval minimum 10 minuten rustig uitlopen.
Eén van de redenen. Specifiek.
Het is bloedlactaat naar beneden krijgen.
Van alles.
Niet om geen blessures te krijgen of om minder stijf te zijn. Daar blijkt uitlopen niet bij te helpen. Dan heb je andere strategieën die je moet toepassen. Maar dat is inderdaad ook wel een goede.
Ja.
Bij mij viel, ik denk dat misschien wel mijn hoogste piek, er kwam tijdens mijn wedstrijd van afgelopen zaterdag.
Die was ook indrukwekkend.
Ja. Dus dat wil zeggen dat ik diep ben gegaan ook.
Ja.
Dat is echt sportgerelateerd. Is die ook snel gezakt? Want die data heb ik van u niet gezien. Ja, dat is van een gewone, niet een lange piek.
Maar ik was er een beetje voor. Allee, ik heb voordat ik start, heb ik een energiezaletje genomen. Normaal, allee, dat is mijn vaste strategie.
Mm-hmm.
Ik heb daar niet van afgeweken.
Maar je hebt dat niet nodig op een 10.
Jawel, mentaal.
Goh, ja.
Ja, maar.
Het hangt er ook maar ook vanaf hoe lang geleden dat is dat je gegeten hebt, bijvoorbeeld. Hè?
Ja, dat is op dat moment een drietal uur. Ja. Dus dan mocht je wel al iets bijnemen, toch? Hè?
Het kan ook wel zijn dat je suikers dat op zich opgeslagen waren in je glycogeen, dat genoeg was
waarschijnlijk,
geweest.
Waarschijnlijk, hè. Het is een inspanning van...
Maar kan het niet als je het net ervoor neemt.
Ja, van 35 minuten. Ja. Dus in principe kom je er op je glycogeen voor.
Ik doe iets langer over 10.
Maar
ik denk rap richting een uur.
Ik weet wel dat ik genoeg glycogeenvoorraad heb,
ja.
Maar ik wil dan gewoon het idee hebben...
Just to be sure.
Ja.
Maar dat heb ik gezien, ook bij jullie allebei, dat jullie heel vaak een beetje overfuelen.
Ja.
Ook voor gewone trainingen.
In week 1 was dat opvallend, hè?
Ja, dat ik soms dacht van, mag je gaan maar eens een keer een uur op de rollen bijvoorbeeld, of een
fietstraining
van een uur of zo, dat je dan toch iets van powerblocks of zoiets nam, dat ik dacht, maar dat was eigenlijk niet nodig voor dat uur, want je had nog gegeten.
Ja, wij hebben gewoon in week 1 hebben gedaan wat we standaard doen. Dus voor mij betekent dat mijn rooikook is, dat betekent chips, dat betekent ijsjes. In de mate, ik heb niet overdreven, maar ik heb ook niet gedaan alsof ik dat niet doe. Ik neem in de namiddag, heb ik dan iets granny-achtig.
Mm-hmm.
Wat zijn voor u de standaard dingen waar je van weet van, oké, dit zijn suikerbommetjes tussen aanhalingstekens?
Frosje pannetjes eet ik heel graag, dat hebben we gezien. Een banaan durf ik eten voor ik ging trainen.
Ja.
Zowat
maar
altijd.
Moet je een banaan op dezelfde manier bekijken als een koekje?
Nee, hè. Nee.
Vezels.
Ja, voilà. Er zitten ook nog andere stofjes bij, inderdaad. De vezels van de banaan gaan ook wel ervoor zorgen dat het trager opgenomen wordt. Ja.
Maar wat ik deed, was fuelen voordat ik ging trainen. En dat heb ik wel afgeleerd nu.
Wat viel u op aan onze eerste week?
Ja, dus dat inderdaad, dat je in het algemeen best vaak piekte. Best hoge waarden had soms en dat je inderdaad ook vaak at. en vaak suikerrijke dingen inderdaad. En als je dat vlak voor een training doet en je hebt het echt wel nodig, kan dat niet zoveel kwaad. Maar eigenlijk inderdaad, zo 's avonds laat in de zetel, is dat minder interessant. En dat is ook iets wat bij mij opvalt en dat is bij mezelf. Ik heb natuurlijk ook van alles getest tijdens mijn periode. En dan heb ik ook zo eens een keer geprobeerd van als ik nu vlak voor ik ga slapen nog chocola eet, wat dan? Ja, en dan ging ik dus blijkbaar durende de nacht lager, want mijn lichaam had nog altijd een reactie op die suikers, was nog altijd insuline aanwezig om die suikers te laten zakken. Maar 's nachts is uw lever met andere dingen bezig dan uw suikerspiegel terug omhoog krikken, dus die bleef gewoon 's nachts laag. En dat heb ik bij u, Christophe, ook een paar keer gezien. Hè? Ja. Alcohol heeft dat effect ook. Alcohol laat 's avonds zorgt er ook voor dat je doorheen de nacht kunt dalen en laag blijft. Als dat eens een keer gebeurt, is dat niet erg. Maar lage suikerspiegels doorheen de nacht is ook gewoon niet interessant voor je breinherstel en je andere herstelprocessen in het lichaam.
Mm-hmm. Ja, want dat was bij mij zondag 1.
Je ging wel laag, hè?
Bij zondag 1 was het gastronomisch diner, 7 gangen, 6 glaasjes alcohol. En daar zag je geen enkel piekje uit, terwijl dat je na de maaltijd in principe wel piekt.
Alcohol stimuleert de aanmaak van insuline. Ja. En daardoor gaat je suikerspiegel omlaag, waardoor het lijkt alsof je geen pieken hebt, maar ze zijn gewoon opgehoffen geraakt.
Ja, want als je dat niet weet, lijkt het alsof je een hele vlakke dag hebt.
Ja, natuurlijk.
Want ik heb de supercombo ontdekt voor alcohol en dat was chips erbij eten. Je hebt dat gezegd toen. Als je chips eet, de alcohol neutraliseert de chips.
Ja, dat is bijvoorbeeld een tip die we geven aan mensen met diabetes. Als je ze uit geweest en je gaat daarna gewoon slapen en je hebt heel veel alcohol gedronken, dan loop je het risico dat je s'nachts niet hypo hebt. Dus ga je een goede vettige kebab eten, dan is dat probleem opgelost.
Nu weten we waarvan het advies komt.
Ik had wel gezegd als je diabetes hebt.
Ah, ja, oké. Okay. Wetenschap, allee.
Ja.
Toen dat de evaluatie kwam na week 1, heeft Joris wel een schrik te pakken gekregen. Hè?
Ja, ik dacht, ik had een levenseinde ervaring plots.
Ja, natuurlijk.
Ik was niet goed bezig.
Die week zeker niet.
Nee.
Die week duidelijk niet. Je had inderdaad heel veel, hè, bij mij in de app kleurt dat dan rood. En je had best veel rode pieken, waarbij dat je echt wel te hoog ging in suikers. Natuurlijk, als dat een week is waarin dat je overdreven geëxperimenteerd hebt, dan is dat misschien niet echt zo heel levensecht. Maar het feit dat je zo hoog piekt op sommige voedingsmiddelen toont al wel aan dat je lichaam minder insulinegevoelig is dan dat bijvoorbeeld bij mij is.
Ja.
Want ik heb echt mijn best gedaan om in het rood te gaan en dat is mij zelfs niet gelukt. Dus dat betekent wel dat die levensstijl die je die week had, dat je dat niet moet doen.
Maar even voor de luisteraar, want die weet dat niet. Het is niet dat ik overdreven gegeten heb. Hè. Het is niet dat je kunt zien dat ik een hele dag aan het eten was en ik had gewoon
het gaat over wat
dingen.
Dat
je had. De kwaliteit van de voedingsmiddelen eigenlijk. Hè. Want heel vaak kijken mensen puur naar calorieën. Maar ja, een calorie is
de samenstelling.
Ja, als je bijvoorbeeld een gram eiwit hebt of je hebt een gram suikers, dat is allebei 4 calorieën, maar je lichaam doet er iets totaal anders mee. Dus je kunt echt niet alleen naar calorieën kijken. En ook hoeveelheden zeggen niet zo heel veel. Je moet inzien hoe dat je lichaam ermee omgaat.
Want de hack die ik meegenomen heb uit week 1, ik eet heel graag bruin brood, ik ben er zot van. Volkoren, dat mag donker zijn, dat mag granen in zitten, allerlei soorten. En ik weet dat ik toen, ik weet niet welk brood dat ik had, maar het was in ieder geval bruin, het was voedzaam, vezels, weet ik
bruine volkoren is niet hetzelfde, hè?
Nee, het was donker.
Ja, maar dat wil...
Het was volkorenstof.
Okay. Ja, maar om het duidelijk te maken, want een donker brood is niet per se volkoren.
Nee, maar wat wij zagen...
Het kan er uitzien, maar vaak is het dan inderdaad gewoon gebrande suiker die wordt toegevoegd om het een bruin kleurtje te geven. Het moet echt volkoren zijn dan, Het was volkoren.
Nee, maar dat ik daar wel redelijk op piekte. Terwijl ik dacht van, oei, ik ben hier goed bezig. Maar dat
maar
was
ook,
niet.
Ook dat denk ik weer, ook al... Allee, corrigeer mij. Maar het is toch beter om... te pieken op volkorenbrood dan te pieken op bruinbrood. Niet?
Ja, als je piek hoog is, is het sowieso niet interessant natuurlijk.
Nee.
Maar we willen eigenlijk gewoon vooral vermijden dat je piekt. En dat doe je onder andere door bij je brood ook een eiwitbron altijd te nemen. Hè, zoals vlees of kaas of zo.
Ah ja, want ik had heel veel siroop die week.
Ja, want dat was inderdaad ook een van de dingen dat je dan soms... Bijvoorbeeld nam je dan witbrood, omdat je dacht, ik heb die energie wel nodig. Maar als je daar dan ook nog eens een keer siroop bij doet, dan krijg je zo'n dubbel effect.
Ik had toen, ik weet het nog, ik moest mijn kinderen naar training brengen en ik wou nog gaan intervallen s'avonds. Dus ik dacht, ik eet rap 4 sneetjes witbrood met siroop en kippenwit.
Suikers met suikers.
Ja. En dat was weer een piek.
Dat was te veel.
En dat had ik niet nodig gehad.
Ja. Dus dat brood, liefst inderdaad volkoren, want die vezels gaan ervoor zorgen dat je suiker minder piekt. Liefst iets van eiwitten erbij. Ja, en groenten. Ja. Extra vezels in de vorm van groenten bijvoorbeeld. Dat heeft een dubbel effect. Die vezels gaan ervoor zorgen dat je het trager opneemt, waardoor het gelijkmatiger vrijkomt en dus je ook minder erop piekt. Maar ook, ik zeg heel vaak, als er groenten in mijn buik zitten, is er minder plaats voor andere dingen. Je gaat bijna automatisch ook minder brood eten als je er groenten bij eet. En dan heb je caloriegewijs ook weer een voordeel.
Weet je wat wij hier zeggen? Waar de brouwer is, moet de bakker niet zijn.
Ja. Dat is ook waar, dat heb ik gemerkt op je kop op.
Nee, maar ik denk dat... Ja, jij hebt een beetje schrik gekregen van ouderdomsdiabetes.
Ja, ik ga eerst even weggeven. Ik heb mijn brood vervangen door Waza.
Ja, ik kreeg dus opeens in de WhatsApp allemaal foto's van...
Wij zijn goed gaan shoppen.
En dergelijke, op basis van mijn tips.
Ik vond dat super lekker. Dus wie het nog niet kent, Waza, crackers.
Ja, kijk eens aan.
Volkoren. En ik heb de vezelrijke, die heb ik ook geproefd. Mm-hmm. Ik vind die alle twee top.
Ja. Ja, als jij graag je croutonnetjes hebt, Christophe, moet je die misschien ook.
Ja.
Dat is echt... Allee.
Ja.
Ik heb dus, en ik meen dat nu echt...
Wat zijn uw aanpassingen geweest?
Ja, die Waza. Ik heb al 2 weken geen brood meer gekocht. Ik leef op Waza.
Ja, en dat zien we.
Ja?
Ja.
Oké, okay, maar ja. Dat is voor zelfs.
Maar
had het
niet,
amai. Nee.
Ik zit hier klaar met mijn rapportje met de vergelijking van week 1 en 2.
Wat waren, uw aanpassingen? Wat heb je aangepast aan je ontbijt, aan je tussendoortjes en aan je middag- en hoofdmaaltijd?
Ja, mijn ontbijt heb ik iets minder havermout erin gedaan, omdat ik 60 gram havermout nam. Ik probeer nu nog 45 gram en iets minder druiven. Mm-hmm. Ik heb graag een bite in mijn havermout zitten. Wat ik wel goed deed, wist ik al dat ik mijn eiwitten erbij gooi.
Ja.
Dus ik heb mijn 200 gram magere Franse kwark die ik erin gooi. Dan heb ik ongeveer 18 tot 20 gram eiwitten erin zitten.
En eventueel kun je druiven dan ook nog vervangen door ander fruit, wat ook wat minder piek veroorzaakt, zoals bessen of zo bijvoorbeeld.
Maar ik heb een moment getest met half noten, half druiven. Mm-hmm. En ja, daar zagen we niet echt verschil.
Ja, maar dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Het kan ook een momentopname zijn. Hè? Als je het in grote lijnen zou, als je dan nu een hele week met alleen druiven en een hele week met alleen druiven en noten bijvoorbeeld, dan zou je misschien wel het verschil zien. Mm-hmm. Zo werkt statistiek natuurlijk. Maar
en mijn middag heb ik dan mijn waza geïntroduceerd.
Dus je hebt geen brood meer gegeten?
Nee. En ik heb nu 4 pakken waza in de kast liggen, dus ik ga niet meer terug. Ja, Philadelphia Light eet ik erbij en kippenwit. Dat is zo wat mijn standaard.
Geen siroop niet meer.
Nee, maar dat was toen in de veronderstelling van ik moet een training doen straks en ik heb dat nodig. Ja. Maar je hebt mij dat afgeleerd. En mijn trainingen lopen evenzeer. Dus.
Ja, de suikers die alsnog in de crackers zitten, zijn genoeg.
Ja. En dan 3, mijn tussendoortjes, ben ik terug naar mijn gezonde levensstijl geweest, die ik eigenlijk al heel lang aanhield. Alleen in de periode dat jij me gevolgd hebt, ben ik iets meer in de snoepkast gaan zoeken naar frasje panna of suikerwafels. Ja. Ik eet dat heel graag. Maar nu zit ik terug op mijn eiwitrijke melk, unie, proteïne, of de pudding, of de gewone yoghurt, of de drankjes.
Ja. En dan merk je dat je eigenlijk bijna niet piekt, hè?
Ja, bij mij bleef dat redelijk kalm.
Ja, ja.
Of een stuk fruit terug eens erbij nemen.
Ja.
En 's avonds, iets terug normaler eten. Maar ik moet zeggen, ik heb evenzeer vorige week nog frietjes gegeten en zo.
Mm-hmm.
Frieten zijn een probleem niet, denk ik dan.
Ja, frieten gaan sowieso ook wel, omdat ze ook wel koolhydraten bevatten, uw suikerspiegel wat doen pieken. Eigenlijk krijg je daar nog een beetje een vertekend beeld, want het vet zorgt ook al voor een tragere opname. Dus het gaat eigenlijk nog niet zo hard pieken als dat je bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid gewoon aardappelen zou eten.
Mm-hmm. Mm. Maar wat ik wel gedaan heb, is vorige week vrijdag heb ik spaghetti gegeten. En Jessica zat er zo ergens op mijn schouder van, kom jong, toch zo geen dik bord. Dus ik heb echt de helft gegeten, denk ik.
Ja, want dat is ook iets wat we als tip meegeven. Eigenlijk bij de warme maaltijd heb je liefst maar een kwartje van je bord je zetmeelproduct. Dus je aardappel of je rijst of je pasta. Een half bord groente en een kwartje je eiwitbron. Maar in het geval van pasta doen veel mensen dat inderdaad helemaal anders, hè.
Ja, want hoe was mijn inschatting? 100 gram de man, ongekookt. Mm-hmm. Hè? Dat is wat je heel vaak. Nee, maar dat is wat je heel vaak ziet als richtlijn.
60 of zo is zeker.
Ja,
maar bij pasta, in heel veel pastarecepten, zelfs bij de gezonde bij de gezonde blogs, leest je 100. En ik dacht van oké, ik heb ook nog getraind.
Mm-hmm.
Dus ik ga naar 110, 115, 120 soms. En dat compenseert dan mijn koolhydratenverlies dat ik geleden heb aan training. Dus dat is ook een van de dingen waar ik naar 75 gram gegaan ben in plaats van 110, 115 voor dezelfde pasta maaltijd.
Ja.
En dan in plaats van witte pasta naar
volkoren.
Ja, volkoren en
spelt.
Nee, linzen.
Ah, ja.
Linzenpasta.
Ja.
Rode linzenpasta.
Ja, dus linzenpasta heeft als voordeel dat er wat meer eiwitten in zitten en wat minder koolhydraten.
Mm-hmm.
En vaak ook vezelrijk genoeg.
Ja.
Dus dat is ook wel interessant, ja.
Want wat waren mijn aanpassingen dan? Dus ik piekte ook al op mijn ontbijt. Mijn ontbijt is een standaard ontbijt uit Food to Run, uit het boek van Renata, waar we ook al lezingen van gehad hebben. Daar zitten blauwe bessen in en 1 banaan. Sojamelk. En die sojamelk, dat was gezoete.
Ja.
Want op zich, en ik wist dat ergens wel, maar op die fles staat naturel.
Ja,
dus dan denk je niet dat daar veel suikers aan toegevoegd zijn.
Maar naturel betekent gewoon geen vanille of chocola.
Ja. Maar dat is ergens misleidend.
Marketing, ja, tuurlijk. Zeker.
Die kwam van het Colruyt-merk en Colruyt heeft van het Colruyt-merk zelf geen ongezoete sojamelk. Ja. Dus ben ik naar de Albert Heijn gegaan, heb ik daar van het huismerk ongezoete sojamelk gekocht. Ja. Dus vanaf nu zit dat in mijn ontbijt. Mijn fruit, hoeveelheid zit er wel nog altijd in. En ik weet ook wel dat er suikers van komen. En voor de rest is dat een zaden- en notenmengeling die dat ik zelf maak, zoals dat die samengesteld wordt in het boek. Hè.
En fruitsuikers, allee. Ik heb zo'n beetje een uitspraak bij mij in de praktijk. Het ligt niet aan de banaan. Mm-hmm. Omdat mensen vaak ook bijvoorbeeld van bananen een beetje schrik hebben. Ja, van oei, dat is toch een dikmaker. Mm-hmm. Meestal zijn er in een voedingspatroon ergere schuldigen aan te wijzen dan banaan.
Ik weet niet hoe dat mijn data van week 2 eruit ziet natuurlijk. Want we hebben het rapport nog niet bekeken. Maar dat is mijn aanpassing. Ik weet niet of ik zo fel piek als week 1. Maar dat is mijn aanpassing in mijn ontbijt geweest. Voort heb ik... Ik heb geen Royco niet meer. Ik heb geen enkel... Ja, hoe moet ik het zeggen... suikerhoudend koekje nog gegeten.
Mm-hmm. In die zin, uw granny.
Nee, maar er zit overal suiker in, hè. Dat weet ik ook wel. Maar ik ben geswitcht naar eiwitbars vooral. Echt naar proteïnerepen. Ik had wel al volkoren crisp rolls bijvoorbeeld, maar daar heb ik dan nog, nog andere dingen, volkoren, ertussen gegooid. Mijn middagmaaltijd heb ik ook aangepast in die zin dat ik eigenlijk geen echte eiwitbron erbij had. Ben ik van de vegetarische slager, want ik wou dan geen vlees toevoegen. Ja. Omwille van het feit van ik wil iets meer richting het plantaardige gaan. Van de vegetarische slager boterhamworst toegevoegd, omdat dat dan hoog zat in de eiwitten. Dus ik weet niet, maar ik hoop dat daardoor ook die middagpiek wat afgevlakt werd.
Het houdt niet veel vet in.
Je moet ergens...
Ja. Je wou die patch te goed kunnen hangen na 3 maanden.
Nee, maar je moet ergens de afweging maken.
Ja, en dat is een belangrijke, hè. Allee, want nu lijkt het bijna alsof we zo een perfecte curve nastreven, waarin dan nooit meer suikers gegeten worden, ook niet in het eetpatroon en zo. Nee, hè.
Nee.
Mijn aanpak is ook heel pragmatisch. Mm-hmm. Ik vind het ook belangrijk dat we ondertussen nog kunnen leven.
Ja,
het mag allemaal niet te rigide en te starren worden.
Nee, want ik vind het een leuke toevoeging. Mijn normaal eetpatroonsmiddag zijn 6 sneden bruin brood. Mm-hmm. Nu is dat 6 sneden volkoren brood geworden. En ik eet
je altijd... niet op die waza over.
Nee.
Oei.
Ja, nee, omdat het inderdaad doenbaar... Allee, ik weet, volkoren brood kan ik blijven eten. Ja. Daar moet ik mij een beetje minder schuldig om voelen dan bruin brood. Het wit brood had ik 1 keer per week, maar ga ik nu niet meer 1 keer per week eten. En misschien maar 1 keer om de 2 weken, weet ik veel. Maar ik ga mijn humus ook niet laten. Maar ik heb wel naar een eiwitbron gezocht dat ik iets minder humus pak en dat ik daar een eiwitbron toevoeg via iets vegetarisch gewoon, ook nog altijd. Ik ga geen vlees toevoegen, dat wil ik niet. Mm-hmm. Maar op die manier heb ik dat dan geprobeerd. En 's avonds vooral gelet op nog altijd heel veel groenten. Maar ja, ik weet niet of het resultaat heeft gehad, dat is een andere zaak. Ja. Ik heb geen ijsje gegeten gedurende een hele week. Ik heb maar 1 keer chips gegeten. Dat is een opoffering geweest.
En ga je dat volhouden?
Ja. Omdat ik heb nu ontdekking, kwark. Ja, of skir. Ja.
Allee, zeg.
Ja. Ja, maar ik bedoel, ik heb nog nooit zo'n pot daarvan gegeten. Ze verkopen in de Albert Heijn, ik was onmiddellijk van, verkopen ze met gebakken aardappel. Skir met gebakken aardappel. Appel. Ja. Ja. Met gebakken aardappel, dat zou ook veel trekken.
Gebakken appel,
met gebakken appel. Ah, ja. Ik vind die echt super lekker. Ja. Super lekker. Mm-hmm. En valt mee van voedingswaarde.
Tuurlijk,
hoop ik.
Absoluut.
Dus daar ook weer een voorraad van ingedaan van gewone skeer met vanillesmaak. Niet melkunie, want melkunie, vorige week heb ik melkunie gekocht. Nu heb ik gewoon, vorige week heb ik echt op basis van uw feedback, vorige week maandag, heb ik van alle merken binnen gedaan. En dan gekeken wat ik lekker vond. Mm-hmm. En dan gelukkig waren die goedkopere varianten ook lekker. Dus melkunie heb ik al geschrapt, want melkunie is best duur.
Ja,
Je moet dat in de promo kopen. Hè? Ik heb dat deze week gezegd, dat die in promo stonden.
Ja, okay. Nee, maar die wou ik niet kopen, want wat dat in promo stond van melkunie waren petflesjes van chocolademelk.
Ja, goed, lekker. Ja,
maar die koop ik dus niet, omdat ik die plastic niet... ik probeer...
Daarvoor heb je een blauwe zak, hè, Christophe?
Ja, dat kan goed zijn, maar als je hem niet verbruikt, heb je die blauwe zak ook
niet zo... Moet je niet in de tuin weggooien of hier in de stad gewoon?
Nee, maar als je minder afval hebt...
Maar dat vind ik wel een belangrijk gegeven, ook wat je aanhaalt. Hè, want je hebt enerzijds het effect op je lichaam, maar je hebt ook nog zoiets als onze planeet.
Mm-hmm.
En ja, daar moeten we altijd een middenweg in vinden. Hè.
Ja,
zelfs inderdaad met dierlijke eiwitten, die kunnen wel op zich gezond zijn voor een stuk voor ons. Want we zijn wel omnivoren op zich. Maar ja... qua duurzaamheid moeten we inderdaad wel vaker plantaardig dus gaan eten.
Bij mij in de frigo gaat je op dit moment geen melk, die dat ik vorige week wel gedronken heb, omdat ik wou weten van ja, hoe proeft het. En, mm-hmm. Maar ja, daar heb ik dan de keuze gemaakt van oké, nee, dat is een plastic flesje, ik ga dat niet kopen.
Ja.
Omdat er andere...
Misschien kun je ze met de citerne rechtstreeks laten leveren.
Nee, maar ik bedoel, er zijn gewoon andere eiwitrijke producten die dat ik ook lekker vond en waar dat mijn voetafdruk iets kleiner is.
En wat zit dat dan?
Kartonnetjes.
Is dat minder voetafdruk?
Ja, dat, ik hoop het in ieder geval.
Ja, dat wordt wel anders.
Ja. En bijvoorbeeld die grotere plastic potten met skeer en yoghurt, et cetera, in, die zijn nu verstevigd met karton er rond, zodat je minder plastic nodig hebt om het stevig te maken.
Ja.
Ik probeer daar wel rekening mee te houden. Ik heb vorige week, en dat, ja, die eiwitbars zijn wel verschrikkelijk duur, hè? Niet?
Ja, eiwit is een dure grondstof.
Ja, ja,
en dat is ook de reden waarom daar overal zoveel suiker in zit. Dat is zo goedkoop.
Omdat het zo goedkoop is. Ja. Maar voor een stom eiwitreepje, lekker, hè, daar niet van. Maar heb je uw merk, hoe heet
de
het?
De Fulfill.
Fulfill.
Ja. Maar ik ken die alleen van de tankstations.
Ja.
Ja, daar tellen ze vlot 3 euro en half, 4 euro.
Het is 2 euro en klets wanneer dat je het gaat gaan kopen in de Albertijn. Het is 2 euro.
Maar ze stonden in promotie, want ik heb ze onder de 2 euro.
Ja, maar ik heb ze gekocht en daardoor kon ik er geen meer kopen.
Nee, want ik had de 2 dozen mee. Die daar
er stond nog één. En de andere stond er niet meer. Ja.
Die heb ik dan gelaten.
Maar bijvoorbeeld, dat vond ik ook zo leuk. In een andere rayon in de Albert Heijn heb je er staan van Nu Plus.
Ja.
En daar staat nog iets achter. Dat is een papieren verpakking en geen plastic verpakking. Dus ik heb die nu ook gekocht.
Ja.
Die zitten van waardes ongeveer hetzelfde. Alleen heb je er minder smaakjes in. Maar ja, goed. Dus, ik ben...
Want de Fulfill, voor wie het nog niet kent, die met karamel, dat benadert zo wat de Twix-smaak.
Ja.
Lekker.
Ja. Maar oké, ik probeer in de twee richtingen er een beetje op te letten. Maar ik heb mij aangepast en ik heb wel het gevoel dat de aanpassingen... ik mis die granny niet. Of ik mis dat ander koekje met heel veel suikers in. Dat mis ik op zich niet, omdat ik nu een alternatief gevonden heb. Voordeel van die dure eiwitbars, je eet die niet in één keer op.
Omdat ze zo duur zijn.
Ja, maar ook omdat je gewoon denkt van, ja, als ik er een beetje...
Allee, jong, dat zijn 20 gram eiwitten die je
nodig hebt. Nee, maar ik vind, je krijgt superveel smaak binnen. Ja. Die 20 gram eiwitten, die kun je ook doen met een veel goedkopere skyr. Als je het per gram bekijkt en dan je combineert de smaak met de skyr en... Op die manier, de volgende dag eet je de andere helft op.
Maar het voordeel van meer eiwitten te eten is ook dat het meer verzadigt. Mm-hmm. Dus je hebt er vaak ook minder van nodig. Die potjes van melkunie, ik krijg die niet uit.
Nee.
Dat is gewoon te veel voor mij.
Mm-hmm. Ja. Dus ik vond het een ontdekking. En gebakken appel. Echt, die skyr met gebakken appel, ik ben helemaal verkocht.
Nu, toen Jessica begon over de koeien... heb ik ook appelsoja gekocht.
Ah ja, kijk. Ja, inderdaad.
Ja, wij hebben
ik heb
heel
de quote
lang,
nog in de groep gezet. Hè? Ja. Als we de planeet kunnen helpen. En, wat heb je gezegd? Dus
als er een plantaardig alternatief is, waarom het dan niet gebruiken? Ja, voilà. Inderdaad. Ja. Ja.
Wij gebruiken amper nog melk hier in huis.
Ja.
Ik ben benieuwd.
Ik ook.
Met wie gaan we beginnen?
Of wilt je ons nog afstraffen voor iets in week 1 wat we hier niet besproken hebben?
Nee, ik denk dat alles wel een beetje aan bod is gekomen. Hè?
Ja.
Ik ga misschien beginnen met de indrukwekkendste... veranderingen. Ja. En dat was toch wel bij Joris.
Ah, kijk, dat is juist of ik op school zit.
Het rapport. Dat is oudercontact.
Dat ik 3 maanden op mijn voeten gehad heb en dan... Ja, hier is het rapport, het is toch goed. Ja,
de jongen heeft een keer zijn best gedaan.
Ja, want wat je eigenlijk krijgt in je rapport dan, is dat je het gemiddelde van week 1 gaat vergelijken met het gemiddelde van week 2.
Mm-hmm.
En dan moeten we er misschien ook al wel bij zeggen voor de luisteraar, dat het tweede deel van week 2 nog niet helemaal was zoals je dat kunnen doen, omdat je inderdaad heel veel sociale gelegenheden en zo nog had. Hè,
ik heb donderdag aan de Duvel gezeten, ik heb vrijdag een wijntasting gehad, ik heb zaterdag een 50-jarige fuif gehad.
Ja,
en zondag heb ik niet bewogen.
Uitdagende periode. Ja. En toch, gewoon al die aanpassingen die je toch hebt gedaan die eerste dagen, en misschien de dingen die je buiten die uitspattingen toch hebt gedaan die dagen,
die deed ik wel
hebben
goed.
Er eigenlijk al voor gezorgd.
Maar de alcoholconsumptie heeft misschien ook geholpen om de pieken af te vlakken.
Ja, maar niet 's morgens vroeg. Nee. Ja, je ziet toch wel dat de pieken een stukje minder zijn, vooral bijvoorbeeld hier in de namiddag.
Ja, de luisteraar ziet dat niet, dus we moeten wel proberen. Goed.
Ja, we gaan een beetje beschrijvend
Dus we zien twee lijnen eigenlijk, van week 1 en van week 2.
En ik zak inderdaad sneller, namiddag, net na de middag? Of?
Ja. Dus Wat aan mij vooral opvalt en wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, is dat eerste stukje. Dus,
dat ik niet insulineresistent ben.
Wel ja, dus de grafiek start eigenlijk 's nachts. En dan tegen de ochtend zie je de eerste piek voor een stukje, omdat je inderdaad voor het ontwaken al wat suikers aanmaakt door cortisol. Maar dan daarna je ontbijt. Maar wat ik belangrijk vind, is onder andere hoe dat je nuchtere suiker is. En dat is onder andere een graad voor te kunnen gaan bepalen hoe insulinegevoelig zijt je of in hoeverre heb je eventuele last van insulineresistentie. En dan zie je eigenlijk dat je gewoon door een aantal dagen al aanpassingen te doen, je start van een dag al beter is.
Ja.
Dat je eigenlijk al aan een lagere suikerspiegel aan je dag start. Dus dat is al heel positief. Het ontbijt is nog niet zo heel groot, alleen niet heel hard veranderd. Dan moeten we misschien nog een beetje tijd geven. En dan, voornamelijk in de namiddag, zien we hier het effect van uw betere keuzes. Dat je daar eigenlijk veel minder pieken hebt. Je blijft daar eigenlijk bijna heel de namiddag en ook richting de avond in het groen. Daar waar je ervoor eigenlijk voortdurend oranje en rood had.
Ja, ik zat voor de luisteraars had ik eigenlijk vanaf 12 uur 's middags tot 10 uur 's avonds bleef ik in het rood zitten.
Ja, in de eerste week. En dan was de tweede week helemaal weg gewoon.
Ja. Dus ja, die frasje pannetjes.
Ja.
De fabriek van Lu zal mij niet dankbaar zijn dat ze veel minder frasje pannen gaan verkopen.
En dus eigenlijk, als je die aanpassingen die je nu aan het doen bent, als je die blijft verder zetten, dan kun je ook wel verwachten dat na verloop van tijd je insulinegevoeligheid nog meer gaat verbeteren, waardoor dat je ook bijvoorbeeld op dat ontbijt niet meer zo hard gaat pieken.
Ja.
En dat is ook wel een belangrijke boodschap dat ik de luisteraar wil meegeven als we hier bezig zijn over koekjes vervangen door dit en dat. Dat betekent allemaal niet dat je dat nooit niet meer mocht. Nee. Maar het is gewoon interessanter om het niet te vaak te doen. En daardoor, als je het toch eens een keer doet, dat je lichaam er niet zo hard van afziet als dat het is wanneer je dat wel constant
en doet. Gewoon er bewuster ervan te worden. Er zijn alternatieven, hè?
Ja.
Allee, op één half uur, drie kwartier gaan shoppen, vind je alternatieven die dat ook smaken.
Wat daarvoor een hele goeie is, en proficiat, jij maakt soms een vergelijking in je Insta-post, hè?
Ja.
Van, dit is product dat je normaal kent en dit is een alternatief ervoor, maar om die reden is dat een betere keuze.
Ja, en dat is soms echt frappant, hè?
Ja.
Die twee soorten hummus vond ik het meest frappante. Die heb ik ook eens een keer in de kijker gezet. Echt, ze zien er bijna hetzelfde uit aan de verpakking. Calorieën is gewoon het dubbel. En dat was dan in dit geval omwille van heel veel vet dat was toegevoegd, wat helemaal niet nodig is. Mm-hmm. Dus ja. Bij Christophe zijn de resultaten iets minder duidelijk. Dat was voor een stukje ook omdat het op zich al niet zo heel slecht was.
Wacht, ik kan nog één erbij pakken. Hè. Mijn waarde, milligram per deciliter, is gezakt van 126 naar 112 gemiddeld. Dus dat is goed.
Echt goed. Ja. Ja.
En tijd in de risicozone, dat vind ik wel opmerkelijk. Per dag zat ik 285 minuten in de risicozone de eerste week.
Ja, ja.
Dat is veel, hè, want wat was 270 minuten was al boven risicogrens.
Mm-hmm.
En nu zat ik er nog amper 156 minuten in. Maar net erboven dan, niet meer in een zware piek.
Ja.
Allee, goed.
Goed, hè?
Top. Ja. Oh, wacht, ik zit nog 141 minuten boven risicogrens, staat hier.
Ja, nog
dus ik doe het nog niet goed.
Ik denk dat je een aantal dingen nog kunt veranderen, maar vooral, je moet het gewoon langer volhouden.
Ja.
Dus een week is natuurlijk vrij kort. We zien al resultaat, maar om echt substantieel verschil te merken, moet je het gewoon gedurende een veel langere tijd gaan doen.
Want ik ga eens bekennen, ik denk zelfs dat ik... mijn weegschaal was vorige week kapot. Die batterijen waren plat. Of de kinderen hadden daar tegen gezeten, ik weet niet wat het was. Dus ik heb me niet kunnen wegen, maar mijn gewicht is vorige week ook gezakt.
Kijk eens.
Ik voelde dat.
Ja. Maar ja, dat is ook logisch.
Ja.
Als je zo hoog zit, als dat je nu in de namiddag zat in die eerste week... Vergeet dat je vet kunt verbranden.
Dan bleef ik eigenlijk, want dat heb je mij wel geleerd, op het moment dat je zo hoog zit, alle suiker die je dan extra inneemt, wordt opgeslagen als vet.
Ja,
ja.
Sowieso. Ja. Dus voilà, keigoed.
Dus het waren niet alleen mijn dikke botten, maar effectief verkeerde levensstijl.
Ja. Ja, bij Christophe zijn de verschillen niet zo groot, niet zo indrukwekkend. Je ziet ook wel bij u dat de nachtelijke insuline toch al wel wat gedaald is op basis van uw aanpassingen. Ja, ik denk... Bij u heb je in de tweede week wat meer in risicozone. Ja. Maar dat is eigenlijk omdat je ten eerste die gigantische piek hebt gehad tijdens uw wedstrijd.
Ja. Dus want eigenlijk zo, dat zouden we er nog moeten kunnen uithalen. Hè? Want ik zit hoog op maandagavond met mijn piek.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat ik dan een heel intensieve krachttraining gedaan heb van een uur. En ja, die maaltijd die gaat daar ook door de roof.
Ja.
Maar ja, goed. Als je het kunt kaderen, dat, weet voilà, je het. Hè.
Ja. Dus dat is ook de reden waarom dat ik het belangrijk vind dat je dat niet gewoon zelf... Hè, want in principe kun je zo'n sensor kopen. Die app is gratis en gescand, mm-hmm. maar je kunt daar eigenlijk weinig uit afleiden mm-hmm. als consument. Gewoon omdat je al die nuances niet kent.
Ja.
En daarom kunnen we dat inderdaad gaan kaderen. En bij je wedstrijd zet je ook heel hoog gegaan. Plus, wat hij ook als risicozone beschouwt, is niet enkel te hoog, maar ook te laag.
Mm-hmm.
En daar heb je ook nog wel wat ingezeten hier en daar. Ja. Dus dat geeft ook nog wel... dat beeld. Maar in het algemeen zien we toch ook wel dat er bij u een beetje een verbetering is.
Maar mijn variabiliteit is gestegen.
Ja.
Daar ben ik een beetje...
Maar dat heeft ook met die pieken te maken.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja.
Ja. Want ik heb... ik vind dat ik behoorlijk... Omdat ik elke maaltijd en elk tussendoortje heb aangepakt.
Mm-hmm.
Ik heb wel geprobeerd, maar ik weet dat die wedstrijd, dat was een ongelooflijke piek.
Ja, maar daarom dat het belangrijk is om niet enkel naar de mm-hmm. algemene cijfers te kijken op weekbasis, maar zo wat meer naar de details. En dan zie je inderdaad wel, als je zo gewoon kijkt, dag na dag, dat je in het begin echt wel best vaak
rood,
in het rood
hè?
Zat. Ja. Terwijl als je meer naar de achter, naar het laatste stukje gaat, zit jij op dagbasis gewoon algemeen vaker in het groen.
Mm-hmm.
En als je dan inderdaad pieken hebt, dan is dat inderdaad vaak veroorzaakt door die wedstrijden of door die zware trainingen. En mm-hmm. dan zijn die eigenlijk niet echt eerlijk, om het zo te zeggen.
Nee, maar bij thee ging bij verse munthee bijvoorbeeld, ging ik ook naar omhoog. Dus dat vond ik wel op zich een beetje raar.
Ik denk dat daar iets anders aan de basis lag. Ja.
Verse munthee met suiker.
Nee,
normaal gezien geeft
dat
geen... Tenzij, wat er wel soms kan gebeuren, als je daar op een of andere manier lichtjes allergisch aan bent en je hebt een lichte immuunreactie, dan kan dat wel.
Ja.
Dus dan zou je eigenlijk het nog eens een paar keer moeten doen, een nieuwe sensor.
Ja.
Want ik heb onder andere gemerkt dat ik heel hard piek op een bepaalde notenmengeling.
Serieus?
Dus waarschijnlijk zit er daar ergens een bepaalde noot in waar ik toch lichtjes allergisch op reageer.
Mm-hmm.
Ja, dat was mij opgevallen.
Ja.
Dus ja.
Wat ik wel merk is, we hebben die een app gehad, we konden daar zelf conclusies uit trekken, maar zonder Jessica hadden we nooit de juiste conclusies getrokken.
Ja, dus die app is beperkter. Hè?
Nee, maar je hebt... dat is wat ik wil... Want straks iedereen die hier luistert zegt... Ja, ik prik mij dan gewoon naar mijn arm en ik installeer die app. En we zijn weg. Je moet wel de juiste conclusies kunnen trekken.
Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook wel weet hoe dat je het moet interpreteren. Mm-hmm. Hoe je het kunt aanpassen. En welke tips je allemaal kunt doen. We hebben er een aantal al besproken, maar er zijn er nog veel meer. Waar je voor kunt zorgen dat je suikerspiegel minder gaat pieken. En ja, zeker ook naar sport toe, dat je op de juiste manier fuelt, dat je zeker niet overfuelt. Wat dat jammer is als je bijvoorbeeld ondertussen ook nog gewicht wilt verliezen, mm-hmm. bijvoorbeeld.
Want dat is nu, we zijn een looppodcast. Hoe word ik een betere loper met deze resultaten? Dan gaat het inderdaad voor een stuk ook daarover.
Ja, zeker en vast. Maar natuurlijk, je hebt hier wel het lastige dat je metingen ten eerste in real life binnenkomen en dat je ook maar om de 15 minuten... een nieuwe meting hebt. Wat wel eventueel een hack is, is dat je wel scant tijdens het uitvoeren van een training, zodat je
om dan te zien...
frequenter scant, zie je natuurlijk de fluctuaties binnenin een training.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk wel omslachtiger. Hè. De fabrikant heeft ook nog een andere sensor die wel real-life die data doorstuurt. Daar wordt dat wel mee mogelijk, maar die is in België nog niet verkrijgbaar. Want dan kun je inderdaad nog beter gaan zien... Ja, hoe evolueert mijn suiker? Is het überhaupt nodig om te fuelen? En dan kun je ook langere periodes gaan testen. Hè?
Ja.
Ja.
Ja. Want ja, ik heb ook gewichtsverlies gehad vorige week. En ik vond het zelfs een beetje alarmerend. In die zin dat ik, toen dat ik mijn stretchbroek aantrok, vorige week zaterdag voor de wedstrijd, die spande niet meer overal. Dus ik ben op mijn benen ben ik echt omtrek ook kwijtgeraakt. Dat moet niet per se... als positief ervaren wordt dus. Hè? Want dat kan spieren zijn en dat vind ik gevaarlijk. Maar naar hiertoe, je weet, ja, want wat gebeurt er met suikers die dan niet gebruikt worden? Ja, dat wordt omgezet in vetten.
Dat is het belangrijkste, denk ik. Want we hebben ook de lopers zoals mij. Hè, misschien iets dikkere lopers of de mensen die aanleg hebben of denken dat ze aanleg hebben om dikker te worden. Of sociale mensen. Nee, waarmee ik niet wil zeggen Christophe niet sociaal is. Maar.
Nee, jij zoekt gewoon uitvluchten om je niet te moeten aanpassen.
Nee. Dat, voor zo'n mensen vind ik het wel nuttig en aangeraden om die test wel te doen. Mm-hmm. En dat even 2 weken in kaart te brengen. Omdat ik heel vaak het gevoel gehad heb... Ik wist niet wat ik fout gedaan heb. Allee, ik weet dat ik geen frasje pannen mag eten. En als ik clean moet eten in aanloop naar de marathon, dan doe ik dat ook te goed. De eerste drie maanden van dit jaar dat ik mijn gewicht heb moeten verliezen, heb ik geen frasje pannen gegeten, hè, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Anders verlies je geen 15 kilo. Maar mensen die denken dat ze goed bezig zijn en vooral calorieën tellen, daar heb ik mij nu in vergist.
Ja.
Die frasje pan, alleen die 200 of 300 calorieën die er mee binnenkomen, in mijn dagelijkse levensstijl is dat eigenlijk niet zo erg, want ik verbruik er 700-800 als ik ga lopen.
Mm-hmm.
Als ik de rest in balans hou, denk ik, ben goed bezig.
Mm-mm.
Maar wat zagen we? Dat mijn insuline, pieken, dat die hoog bleven.
Suikerpieken.
Ja. Waardoor dat ik eigenlijk mijn lichaam de hele dag onder stress zette, zonder dat ik dat door had.
Ja. Ja, en wat ook belangrijk is daarbij, als je kijkt bijvoorbeeld mensen die niet sportief zijn en die bijvoorbeeld moeite hebben met gewicht te verliezen, als die al in een dusdanige mate van insulineresistentie zitten omdat ze jarenlang een eetpatroon hebben gehad dat hen daar gedreven heeft eigenlijk, zelfs als die het heel goed gaan doen, gaan die geen gewicht verliezen met gewoon calorieën te beperken.
Is dat ook de reden waarom je, als je een dieet gaat, ik heb dat toch, pas effect ziet na 2-3 weken dat er een kantelpunt komt?
Normaal gezien, als je begint met caloriebeperking en vanzelf gaat je dan automatisch ook wel wat minder suikers en zo gaan gebruiken, ga je in het begin juist heel snel gewichtsverlies zien op de weegschaal.
Maar dan komt zo een breekpuntje.
Ja, klopt. Hè. Dus in het begin heb je eigenlijk vooral je glycogeenreserves en het overtollig vocht dat je kwijtraakt. Dat gaat vrij snel, want dat bevat op zich weinig calorieën per gram.
Is dat wat dat vorige week bij ons gebeurd is, omdat we minder suikers...
Ja. Dus dat is onder andere een van de dingen die je wel ziet. Natuurlijk, dat zou je niet merken aan je broek.
Nee.
Maar inderdaad, op de weegschaal gaat dat natuurlijk vrij snel voor een stukje ook wel gewicht verliezen omwille van vocht en zo, dat je kwijtraakt. En dan, wanneer het trager begint te gaan, dan zet je eigenlijk echt vet aan het verbranden.
Ja.
En dat zeg ik ook vaak tegen cliënten als ze teleurgesteld zijn dat het traag gaat. Ik zeg, maar dat is goed, want dat betekent dat je aan je vetreserves bezig bent. Dat kan ook gewoon, fysiologisch en fysisch, kan dat ook gewoon niet sneller gaan. Ja.
Want daar heb ik ik denk dat we dat wel eens in de podcast gestoken hebben over gewichtsverlies, dat je op een kantelpunt komt van oei, ik verlies deze week geen kilo, ik blijf stabiel en volgende week ook niet. En dan ineens begint het terug wel. Te lopen, uw gewicht.
Ja, maar uw gewicht is van heel veel factoren afhankelijk. Hè. Ook uw slaap, uw stress heeft er allemaal een invloed op. En soms ook wel zonder dat je het door hebt, dat je toch bepaalde foutjes begint te maken na verloop van tijd. En als je dan geconfronteerd wordt met oei, het gaat niet meer omlaag en je kijkt toch eens een keer wat kritischer, dan haalt je er misschien toch weer bepaalde dingen uit.
Ja.
Er zijn zoveel factoren die gewichtsverlies kunnen verklaren of kunnen gaan tegenhouden, dat we altijd naar het totaalplaatje moeten kijken.
Ik heb nog één ding waar ik echt geschokt van was.
Ja?
Ja. Naast uw Royco, herinner u, Christophe is gaan eten, die heeft wijn gedronken, gezopen eigenlijk, want als je 6 glazen, dat is niet meer drinken.
Nee, maar die is daarna gaan lopen. Dat is een boparrangement, dat zijn geen glazen. Hè? Dat zijn geen
Christophe, dat
glazen.
Zijn nog altijd 3-4 glazen alcohol.
Ja?
Jij zit daarna een training gaan doen.
Ja, ik moest die dag nog gaan trainen.
Shocking.
Ik heb zorgdagen naar het WK... wielrennen gekeken, dan was het wereldrecord van Kipchoge. Dan gaat je ook niet gaan trainen wanneer dat er zit aan te komen.
Nee,
dat gebroken wordt. Dan gaat je eten.
Excessen, ja.
Ja, sorry. Een gastronomisch diner is waarschijnlijk geen excess naar calorieën en suikers toe.
Ik ben nu ervaringsdeskundige op het verbruiken van alcohol en trainen samen.
Wel, hè? Ja, ah, nee, die training
maar
daar
ik heb
voel
ik... nooit daarna gedaan.
Ah, nee, ik voel daar niks van.
Je hebt ook van die wijnmarathons en zo, hè?
Ja,
dat zou misschien...
Het was een rustig duurloopje van 11 kilometer, denk ik. Ja, nee, ik kan niet zeggen dat
hij kan er gewoon niet tegen dat zijn eigen app zou zeggen dat hem niet goed bezig is. Nee. Dus hij moet training erin hebben.
Het is confronterend.
Ja, nee, maar je weet gewoon ook dat je... Ja, 's avonds laat... Ja, liever niet, hè. Als je
vergeten,
nu kunt,
Christophe.
Ja, als je nu kunt gaan tijdens het daglicht, dan... nee, ik voel mij... Nee,
ja, ik vond shocking. Niet. Voor zolang dat ik u ken, had ik u niet gegeven.
Maar dat is toch niet fout?
Nee, maar chapeau.
Ja?
Ik kan het niet. als ik ben blijven plakken aan padel, ga ik niet meer lopen.
Nee, ja. Ja, ik had er geen dat was geen opdracht.
Nog één ding wat ik bijgeleerd heb, is dat mijn lever om 3 uur, 3:30, 4 uur aan ontgiften is.
Ja.
Dat ik daarom wakker werd.
Ja, dat kan onder andere een van de redenen zijn van wakker worden. Maar dat is ook wat we zien, hè. Slechte slaap heeft een invloed op suiker.
Ja.
En suiker heeft een invloed op slechte slaap. Dus dat hangt heel hard samen.
Dat zie je bij mij. Ik heb één heel slechte nacht gehad vorige week en dat zie je echt. Ja.
Kent je daar iets van alcohol? De menselijke lichaam. Ik heb nu veel meer last van als ik alcohol drink, slaap ik heel slecht. Ja. Heeft dat met leeftijd te maken? Met een lever die bijna om zeep is?
Dan zouden we toch eens een keer een bloedonderzoek moeten aanvragen bij de huisarts voor ik daarop kan antwoorden. Ja.
Medes, heb je mij goedgekeurd in week 2? Ja.
Ja, week 2 was al een stuk beter dan week 1. Ik zou zeggen, doe zo voort.
Oké. Okay. Want je hebt mij wel... Allee, Christophe drukt dat zo uit van, hij was nerveus en zo. Ja, je hebt mij wel
op een bepaald moment... Dat was toch ook, hè?
Ja.
Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat je dat eetpatroon van week 1 echt niet aanhoudt gedurende langere periode. Want je ziet nu al dat een aantal dagen je aanpassen een effect heeft op het verlagen van je suikerspiegel. Maar als je dat zou blijven doen, zou je op een bepaald moment wel op een punt komen dat dat niet meer zo snel om te keren valt. Dus daar moeten we van weg blijven. Hè.
Ik ga nog één vraag bijstellen. We zijn bezig over suikers, dus ik moet de vraag stellen. Koolhydraatarm en sporten.
Wat wilt je weten?
Ja, de koolhydraatarme diëten zijn en je moet dat doen. En ik ben er altijd op tegen geweest, omdat ik ervan uitga dat een spier wel effectief koolhydraten of suikers nodig heeft.
In principe niet, hè. In principe, als je gewoon kijkt naar de oertijd, hadden we vaak heel lang geen koolhydraten, want ja, die waren gewoon vaak niet voorhanden. We leefden soms weken op alleen maar vlees en sommige periodes waren er gewoon helemaal geen koolhydraten. En dan konden we ook nog perfect achter onze mammoet aanlopen, of wat was het allemaal. Dus in principe kun je perfect lopen of andere sporten doen zonder koolhydraten. Ik heb cliënten gehad die in ketose een marathon of zelfs een ultraloop deden. Het grote voordeel is juist dat je lichaam ongelooflijk veel reserve bij heeft, dan namelijk je eigen vet.
Je intensiteit kan gewoon niet hoog liggen, hè?
Je kunt perfect uren blijven lopen op je vetreserves, maar trager. Dat is gewoon een trager energiesysteem. Maar je kunt dat ook wel trainen. De mate waarin dat je lichaam snel kan schakelen bij gebrek aan suikers, gaan we dan vetten verbranden. Dat is iets wat je kunt trainen.
Maar dat is minder efficiënt. Dus dat duurt langer eer dat vet verbrand wordt en energie opwekt? Of?
Dus het duurt langer. Je hebt enerzijds het feit dat je kunt dat... Je lichaam kan daaraan geadapteerd geraken, dat je sneller die vetten gaat aanspreken, waardoor je minder die overgang ervaart. Dat is één. En anderzijds blijft het inderdaad wel zo dat dat gewoon een tragere energiebron zal blijven, hoe vaak dat je dat ook doet.
Ja.
Dus je gaat wel kunnen blijven lopen, maar trager.
Ja.
Geen peak performance gaan doen.
Ja.
Geen nog vragen?
Wat had ik nog opgeschreven? Ja, kunnen we trainingsdoelen analyseren op basis van de glucosegrafiek? Ja, eigenlijk wel, hè.
Wat bedoelt je dan?
Ja, in die zin, of het een vetloopje was of niet. Vanaf het moment dat het lichaam suiker vrijmaakt, is het tempo waarschijnlijk te hoog geweest, omdat het nood heeft aan suikers.
Om te kunnen spreken van een vetloop, ja. Mm-hmm. Ja.
Dus op zich vind ik dat ook wel een interessante.
Dat was een boeiende.
Die fout, nee, dat is geen fout. Je hebt in het test snelle LSD gedaan, terwijl je het eigenlijk wist.
Ja.
Maar... om echt van een vetloop te kunnen spreken, gaat je zelfs wanneer je traag loopt, je gaat altijd een mix verbranden.
Het is altijd een mix, hè.
Dus dan gaat je ofwel de avond ervoor nog moeten gaan trainen, gaan slapen zonder te eten en 's morgens terug moeten gaan trainen.
Ja, want in die zin is de vetloop inderdaad een verkeerde uitdrukking.
Ja.
Het is vooral iets waar dat je dan het systeem wilt trainen, maar dat moet niet per se enkel op vetten zijn. Hè.
Ah, wel, dus als je voornamelijk inderdaad spreekt op vetten, van die adaptatie dat je lichaam makkelijk vet kan gebruiken als brandstof, dan is het nuttig van vetloopjes te doen.
Mm-hmm.
Maar dat doet je pas wanneer je lang genoeg loopt.
Ja.
Of in elk geval eerst je suikers op een manier opgebruikt. Mm-hmm. Zowel door de dag ervoor nog te gaan trainen en dan gewoon inderdaad een dag erna terug te gaan trainen zonder dat je daartussen iets gegeten hebt. Of dat je bijvoorbeeld je training start met iets heel intensief, wat intervallen, en dan aan je duurtraining begint.
Ja. Mm-hmm.
Dan zit je het laatste stuk heel de tijd in vet verbranden.
Ja.
En dus andersom... Stel dat je na je training nog hoog zit in suikers, dan is het nuttig van zeker een goede cooldown te doen, zodat je suikerspiegel kan zakken voordat je in de zetel kruipt.
Mm-hmm. Ja. Nee. Ja.
Ja, ik heb heel veel bijgeleerd.
Kijk goed.
Is er iets wat jij nog wilt delen, wat we niet aangehaald hebben?
Goh, niet per se, maar gewoon eventueel als luisteraars er interesse in hebben, dat ze uiteraard terecht kunnen bij mij daarvoor.
berichtje via Instagram, Justified Health.
Ja.
Als je dat nog niet volgt, ze hebben weer zo'n piek in.
Ja, ja, af en toe
in volgers.
En met een naam vermelden komt er wel ineens.
Hoewel, je hebt gisteren gezegd dat je te gast was bij ons. En plots, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar kregen wij diëtisten die ons begonnen
te volgen. Ja, we hebben zo 3-4 diëtisten gehad die dat ons begonnen te volgen.
Dus in de andere richting ook.
Kruisbestuiving. Ja.
Ja.
Klopt. Ja, ik had het ook gezien. Ja. Nee. Ja, hoe is het met uw marathontraining ondertussen? Want ja, van Jessica weten we dat ze nu in haar taperperiode zit.
Heerlijk. Ja? Maar jij gaat 2 weken taperen.
Ik volg ernaar.
Ah.
Ja?
Ja,
dat is 2 weken afbouwen.
Dat is een relatieve taperperiode deze week. Volgende week is het echt taper.
Ja.
Ja.
Ja, ik kom uit triathlon, waar we maar 1 week getaperd hebben. Dus,
Ja, maar dat is ook omdat uw piek niet zo hoog was ervoor.
Ik heb dat deze week nog tegen iemand gezegd. Ik vind het veel harder om nu te trainen voor mijn marathon dan de afgelopen 8 maanden die ik beleefd heb in triathlon.
Ik snap dat wel.
Ook mentaal, hè. De snelheid in trainingen is veel hoger. Ze zijn korter, maar ja, vroeger moest ik 2 uur gaan fietsen. Oké, dat deed ook pijn, hè? Blokkentrainingen, ik kan u garanderen, doet pijn. Maar ja, ik heb niet zo afgezien dat ik nu al 2 weken...
Uw doel dat je nu stelt in de marathon is veel ambitieuzer dan uw Ironman-doel. Qua...
Ja, dat wou gewoon uit.
Ja.
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 Omdat
plus
ik nu tegen limieten...
Het is ook eentoniger, niet?
Ja. Ja.
Ik vind dat nu ook.
Ja.
Ik kom ook van deze zomer heel veel fietsen. En dan sinds augustus ongeveer begonnen echt met de marathontraining. Ben dan niet meer gaan fietsen. Ik mis dat echt.
Ja. Ja. Ik ben zelfs niet meer gaan zwemmen. Shame on me.
Dat heb ik wel blijven doen.
Want dat zorgt voor mijn recup, dus ik moet dat echt terug gaan inbouwen.
Ja, dat kun je tenminste ernaast doen, zonder dat je je looptraining in gevaar brengt.
Het probleem is nu, ik ben te ambitieus. Christophe weet dat. Ik wil op 10 weken naar de marathon. Ik wil dat liefst nog rond de 3:20 lopen.
Hoe is je PR?
3:25.
Oké.
Theoretisch zou het moeten kunnen.
En dan is hem verbaasd dat hij ineens harde trainingen krijgt.
Ja, dus 10 weken, niet de 12 weken die trainaren voorschrijft. Ik heb in mijn 11e week dan, die ik wel gelopen heb, maar buiten het schema, had ik 35 kilometer al gedaan. En ik ben eigenlijk in week 10 naar 72 gegaan. Dus ik weet dat het beestje overtraining en vooral blessure, stress, fractuurtjes en zo, moet ik allemaal mee gaan opletten, over belasting. Het jammer is, ik voel dat al wel.
Maar logisch is, hè?
Ja, dus ik ben vermoeider.
Mm.
Maar mijn pols is nog goed. Alles zit nog goed. Dus alle metrics zitten goed. Ik moet alleen zorgen dat mijn knieën en mijn scheenbenen het gaan houden.
Dat kun je niet meten, hè?
Nee, maar ik kan dat wel voelen. Nu, ik ben ook niet zo dom, want ik ga geen reclame maken om een 10 weken een marathonschema aan die tempos te gaan lopen. En zeker niet aan die volumes. Nee, want, dat is het probleem.
Ja,
volumes.
Ja, het is,
Joris wil zoveel vooruitgang maken dat hij in een zwaar schema steekt. Omdat ten opzichte van zijn huidige conditie, ja, allez, we mogen dat benoemen, denk ik. Hè. Je wilt 25 minuten, een half uur sneller gaan lopen
dat is echt de app. Ik heb dat
dan je huidige inschatting.
Ja.
Ja.
En dus waarom loop je niet een keer of 2 minder en vervangt je door een lange fietstrein?
Ja, omdat mijn trainer, vriend, podcastkameraad geen tijd heeft om mijn aangepast schema te maken.
Ja, dan missen we nog, hè, internaren.
Ik ben geen neuroot, maar... Trainingen ben ik echt wel neurotisch. Wat er staat, doe ik gewoon. Okay. Dus ofwel geeft me een trainer mijn schema, dat doe je vandaag. En als ik dat afgewerkt heb, dan weet ik dat dat goed is. Ja, hij heeft geen tijd, dus heb ik de app gepakt. En,
ja. Ik zeg het, wanneer het trainersplatform al helemaal oké was. Maar op dit moment zit ik daar nog met een technisch probleempje waar dat ze vandaag aan begonnen zijn. Dat heb ik bericht gekregen.
Plus hij heeft ook druk in zijn privé. En ook als influencer voor Royco heb je enorm veel werk, denk ik.
Ik denk niet dat ik vandaag reclame gemaakt heb voor Royco, eerlijk gezegd.
Nee. Ik ga zelfs eens kijken, volgens mij staan de dozen gewoon in je keuken hier.
Nee, daar een abonnement op.
Eén doos gewoon.
Ja. Nee, dus ik weet dat het ambitieus is. Nu, voor de duidelijkheid, ik ga niet zo dom zijn. En als ik dingen begin te voelen, ga ik echt wel terugschakelen. Ga ik mijn rollen op en zal ik dat wel een beetje combineren. Het enige wat me sterkt is, en dat klinkt nu heel stom, en Sepp Oddijn gaat lachen nu, als hij toch luistert, door padel denk ik dat de impact op mijn spieren en gewrichten wel geholpen heeft. Ik speelde 3 keer per week padel, dat is ook niet dat je stilstaat. Hè.
Nee, het voordeel, want we kunnen lachen met padel, maar het voordeel, puur als je dat sportbeweging bekijkt, is dat je niet enkel een een lineaire ja, beweging maakt, maar ook zijdelings.
Dat is dan niet slecht, ja, hè?
Ja. Nee. Dus bilspieren en zo, ja, geloof mij.
Je voegt complexiteit toe die dat je eigenlijk via krachttraining zou moeten doen als loper.
Ja. Lage rugspieren, bilspieren, hamstrings, je voelt ze echt wel na het padalen.
Mm-hmm.
Het is nu alleen zien, het is lekker intensief geweest. Ik zit in een rustweek, ik heb mijn zwaarste trainingen deze week al gedaan. Ik moet nu nog 2 keer 10 en 1 keer 15, dus het valt nog mee. Dus na deze week maak ik de evaluatie. Als het niet lukt, ga ik ook terugschroeven, dat weet ik. Maar ja, goed, dat is het probleem, denk ik, om het zo te kaderen, tussen marathon en triathlon. Triathlon, ik had geen ambitie, de ambitie was gewoon finishen. Mm-hmm. Ik heb heel schoon getraind, ik heb heel veel volumes getraind, maar nooit met een druk van ik moet dit vandaag lopen, want anders kan ik niet in die tijd. En dat heb ik nu mijn marathon wel terug. En ja, dat beestje zit erin, je weet dat.
Ja, en als je de training niet doet, dan past die dat direct aan.
Ja, ja. Maar ja, je is het beste voorbeeld. Hè. Je zit ook naar die 4 uur en
ja, ik ben zelfs echt bewust sneller aan het trainen dan 4 uur, omdat ik marge wil.
Ja,
en je weet dat dat niet moet, hè?
Ja.
Maar toch zit dat erin.
Volgensmatig is dat nu wel geruststellend, dat ik in principe dat tempo van 5.20 aan kan, waardoor dat 5.40 hopelijk lekker rustig gaat voelen.
Mm-hmm. Maar, en ik denk dat je dat ooit gestuurd hebt, net doordat ik mentaal bevrijd was om die tijd niet te moeten lopen, heb ik die 2 keer wel gelopen.
Ja.
Dus mentale rust is zoveel belangrijker dan welk tempo kan ik.
Ja, ik kan mijn eigen niks anders wijs maken. Het lukt me niet. Ja, we zien wel. Ja.
Voor de spiegel gaan staan, heb ik dat ook niet eens in een podcast weggegeven.
Ja.
Voor de spiegel gaan staan en zeggen, ik ben de beste.
Ah, ja.
Ja, dat helpt. Er waren trainingsmethodes vroeger die zo gebeurden. Mm-hmm. Hè. Mm-hmm. En de film van Michel Butter opzoeken.
Ah, wel, ik zal hem eens bekijken.
Ik keek die echt de eerste 8 marathons heb ik die altijd gekeken. De week voordat de marathon begon. En nog zo'n tweede is die van Kipchoge, Breaking 2. Die keek ik ook altijd. Ja, dat is gewoon tip. Gratis tip. Oké, dus ze kunnen nu bellen. Instagram, noem maar op. Ik raad het aan voor mensen die worstelen met bepaalde keuzes. Dat je er voor eens en voor altijd toch inzicht in krijgt. Dat is het belangrijkste, denk ik.
Ja, het is het inzicht inderdaad.
Ja. Want je kunt 88 artikels lezen op internet, ze zeggen allemaal iets anders. Het is allemaal bijna waar en je hebt... 88...
Ja, maar hier wordt het gemeten. Hè?
Hier ziet je het, hè. Ja.
Voilà. En ook het feit dat je vrij technisch geschoold bent ook. Je legt het goed uit en het is correct. Dat gevoel heb ik toch. Klachten mogen altijd via onze Instagram.
Ja, en voedingswetenschappen blijft natuurlijk altijd evolueren. Hè. Dat is niet evident om voedingswetenschappen te doen. Maar we baseren ons altijd op hetgeen wat we nu weten, wetende dat er waarschijnlijk binnenkort weer andere inzichten komen. Ik weet nog dat ik toen echt geleerd had op school tussendoortjes eten om je verbranding op peil te houden.
Ja.
En dat we nu zeggen, oeps, blijkbaar niet.
Nee.
Forget what I said.
Mm-hmm.
Zo gaat dat.
Ja, de boeken die in mijn kast liggen, ik wil ze niet tellen. Servaas Bajet, Killer Body heb ik liggen. Ik heb alles al gelezen, geprobeerd. Ik denk zelfs, we hebben ooit een aflevering gemaakt over intermittent, hè, dat ik er toen nog heilig van overtuigd was dat dat the way to go was.
Ja, het was het deeltje daarvan. Ja.
Ja.
Maar ook daar is het vooral een levensstijlaanpassing. Ja. En bewuster gaan eten is vaak al goed genoeg. Daar heb je het vaste niet voor nodig per se. Maar je gaat meer nadenken.
Doe wat voor u werkt. Mm-hmm. En zoek wat dat is.
Ja.
En dat kan voor iedereen anders zijn. En mentaal moet het ook goed zitten.
Het zijn heel mooie woorden om af te ronden, eigenlijk. Nee?
Ja, jij moet de kinderen gaan te bed leggen, zeker.
Ja, je kunt nog een aflevering 52 bus maken, zelfs.
Ik heb nog van alles te vertellen. Maar...
Ja, maar vertel.
Wat is uw langste aflevering ooit?
Over de 2 uur.
Wat je die halen?
Nee.
Over de 2 uur hebben we wel een keer gehaald.
Ja?
Dat is niet nodig.
Met wat?
Ja, ik denk met Bobby en Seppe.
Dat weet ik niet. Nee, we hebben een langer gedaan.
Ja?
Maar over wat ging dat weer?
Ja, ik zal het opzoeken.
Ik zal langskomen.
Ja, graag.
Maar is er nog iets wat je nu ontdekt hebt? Want je waart, na week 1 waart je wel verbaasd hoe hoog dat we zaten. Allebei.
Ja,
van Joris had je het ergens verwacht.
Ik denk dat ik mezelf gewoon een beetje als referentie had genomen. Dat ik, ondanks heel harde inspanningen om te pieken, er niet in geslaagd was. Waardoor ik dacht, oké, dus als je zoveel sport, ben je zo insulinegevoelig dat je met alles wegkomt. En dan was het eigenlijk wel frappant om te zien dat dat bij jullie niet was. Dus dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld van hoe dat je een ongezonde levensstijl qua suiker en dergelijke gewoon niet ongedaan kunt maken met sport.
Mm-hmm. Ja, dat was het beste takeaway die we hadden.
Herbs are made in the kitchen.
De kerstspecial is onze meer dan 22 minuten.
Ja, daar gaan we niet aan beginnen, dat haal ik niet. Maar we gaan u met plezier terug uitnodigen. Voilà. Er zijn nog zoveel onderwerpen. Misschien, dat kunnen we wel eens doen, hè, als luisteraars vragen hebben rond voeding.
Een keer terugkomen.
Ja, stel ze sowieso aan Jessica zelf, maar stel ze ook via ons, want dan hebben we een reden om ze terug naar hier te halen.
Mm-hmm.
Allee,
morgen, misschien zie ik morgen wel iemand die dat ook wel een keer kunnen.
We hebben trouwens samen vandaag op de piste gelopen, dat hebben we niet verteld aan de mensen.
Ja, want het is een rustweek, waar dat we wel nog minder volume, maar waar dat we wel nog altijd intensiteit pakken. En die was er voor mij wel vandaag. Allee, ik was blij, ik vond het een goede training bij mij.
Ja,
echt,
veel wind, maar
veel wind,
wel lopen.
Ja, ik heb ze 11 keer 1000 en ik zat op 3, iets onder de 330. Maar ik heb op Strava 330 geschreven, omdat het dan lijkt alsof ik ze niet allemaal te snel gedaan heb.
Ik heb een Jessica-tje gedaan. Ik moest 9 keer 1502, maar ik heb ze rapper gelopen om marge te hebben. Dus ik heb eigenlijk iets van 4,53.
En morgen heb ik voor Trenara een afspraak bij een gast van die dat in de jogclub gezeten heeft.
Ah, oké. Okay. Fijn. Ja. Allee, we vertellen er alles over volgende keer.
Volgende keer.
Ik ga de jingle starten.
Ça va.
Voilà. Jessica, heel veel
merci.
Bedankt.
Ja. Succes met de marathon.
Ja, je moet dat in de micro zeggen, want zeker met die tune horen.
Dankjewel.
We volgen u allemaal.
Tadaa.